uitleggen, André.
Goedenavond, dames en heren. Ik wilde deze vergadering bestemmingsplannen openen. Voor mij de eerste keer dat ik deze ad hoc bestemmingsplan vergadering voorzit. Maar ik heb een hele goede lessen zo in de afgelopen tijd gezien. Ik hoop dat ik het ook zo kan doen. Dank u wel, mevrouw de Ruiter. De hoeve is ook heel ver. Pardon. Zo. Goedenavond, CDA-afgevaardigden. Fijn dat we compleet zijn zo. En dan gaan we naar agenda punt 2. Het geopend heb ik. Er heeft zich niemand aangemeld voor het algemeen spreekrecht. Bij de onderwerpen agenda punt 4 is 1 inspreker. En bij agenda punt 5 komen 5 insprekers. Dan gaan we nu eerst naar de bestuurlijke onderwerpen. Heeft er iemand een opmerking, aanmerking, toevoeging voor het verslag van 20 september? Meneer Zeiler.
Bij de mededelingen, voorzitter, onder punt 3, heeft de wethouder een toezegging gedaan, die vind ik niet terug op de toezeggingenlijst, over de consequentie van de uitspraak van de Raad van State over schoorkernen en buurtschappen. Om te voorkomen dat we deze toezegging vergeten, verzoek om die op de lijst op te nemen. Goed. Ik weet zeker dat de wethouder het niet vergeet hoor, maar voor alle zekerheid voor ons
hij
allen.
Hij hoort op de lijst. Oh, ik heb hem niet. Goed. Dan krijgen we nu de toezeggingenlijst. Maar dit hoorde dit niet bij de toezeggingenlijst? Oké, dan nu meneer Zeiler over de toezeggingen.
Er zijn heel wat toezeggingen gedaan over de oplegnotitie Bergen en Zee Dorpskern. Helaas staan er weer wat namen verkeerd in. Van Spijk wordt in Egmond aan Zee vereerd, maar in Bergen en Zee heet hij Verspiek en was het een ander. En verenigde servitute met een C doet mij te veel aan servalaten denken. Dus graag let op de namen en de spelling. Belangrijker is, voorzitter, toezegging van 20 september op de derde bladzijde. De griffier zoekt uit hoe het formeel zit, wat de procedureel is afgesproken met brieven gericht aan de raad met zienswijze. En daar staat als opmerking voor het woordje afgedaan in de laatste kolom, openbare stukken anoniem, intern met name. Maar dat was niet de vraag. De vraag was of wij in een vroegtijdig stadium de brieven die aan de raad worden gericht ook te zien krijgen. En niet pas na een half jaar, een jaar of anderhalf jaar, als wij de gebundelde inspraakreacties voor ons krijgen. Als het aan de raad wordt gericht, is het zaak dat de raadsleden zo snel mogelijk weten wat de burgers aan hen schrijven. Dat is wat ik heb bepleit.
Ik denk dat het duidelijk over is gekomen. Totaallijst ingekomen stukken week 37 tot en met 45. Is iemand die daar iets over wil vragen of ter zijner tijd op de agenda wil zetten? Dan gaan we naar mededelingen, portefeuillehouder in zaken bestemmingsplannen.
Er zijn geen mededelingen vanuit het college.
Dank u. Heeft u een mededeling vanuit het college?
Nee, maar bij de laatste raadsvergadering werd het bestemmingsplan Bergen Zee van de agenda afgehaald. En toen dacht ik begrepen te hebben dat we de toezegging kregen dat in de volgende commissie bestemmingsplannen de portefeuillehouder daar het een en ander over zou vertellen. En ik dacht dat
mijn
dat een
excuses.
Was.
Mijn excuses. Het is agendapunt. Althans, het staat als laatste punt bij bestuurlijke onderwerpen. Zwart gedrukt, Bergen aan Zee in zaken Parnassia Park. Maar het is misschien een van de derde agenda's die u heeft gekregen. Dus het zou kunnen, maar het komt aan de orde zometeen. Na het college is er iemand van de commissieleden in zaken bestemmingsplannen die een mededeling wil doen. Dan wil ik nu graag het woord geven aan de wethouder naar aanleiding van het feit dat we Bergen aan Zee van de raadsagenda moesten halen. Ligt het hier? Oh, ik wou u even attent maken op het feit dat er op uw tafel een memo ligt, gedateerd 22 november, over wat de wethouder nu gaat toelichten.
Ja, ik denk dat ik de toelichting heel kort kan houden. Er is vandaag in het college gesproken over de situatie waarover ik u bij de raadsvergadering melding van heb gedaan. Een nieuw document dat mogelijk aanleiding zou geven om opnieuw een van de beslispunten die in de oplegnotitie stond opgenomen tegen het licht te houden. Het ging om wijziging 2 in de oplegnotitie. Misschien even kort een toelichting op de geschiedenis. Er is in het ontwerp bestemmingsplan Bergen aan Zee niets anders opgenomen dan wat er al in het oude bestemmingsplan stond voor het Parnassia Park. Er is een vraag gesteld door de fractie van gemeentebelangen over dat onderwerp met eigenlijk een verzoek van nou als de nieuwe inrichting bekend en duidelijk is en daar is overeenstemming over, is het dan mogelijk om dat op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan? Daarvan hebben wij gezegd dat zoeken we uit. Op het moment dat het college een besluit nam over de oplegnotitie leek er ook overeenstemming te bestaan over de nieuwe inrichting. Vandaar dat we hebben voorgesteld dan in de oplegnotitie om dat als wijziging 2 op te nemen. Door het nieuwe document, u kunt daar verder over lezen in het memo, is daar wat onduidelijkheid over ontstaan. En ons voorstel is om wijziging 2 te schrappen uit de oplegnotitie. En dat betekent dus dat we voor de inrichting van het Parnassia Park terugvallen op datgene wat er in het ontwerp bestemmingsplan stond. Dat lijkt ons op dit moment het meest verstandige, zodat er ook rustig de tijd is om die discussie over de inrichting van het Parnassia Park op een goede en zorgvuldige manier af te ronden. En eventueel, mocht dat nodig zijn, via een afzonderlijke vergunningprocedure later de nieuwe kaart zeg maar op te nemen in het bestemmingsplan. Dat staat er met zoveel woorden in het memo. En daarmee is wat het college betreft, alle besluiten die ervoor lichten voor de gemeenteraad zijn verder duidelijk. We hadden al afgesproken dat we het in de raad zouden bespreken. En ons voorstel is dan ook om met de kanttekening die ik net heb gemaakt over wijziging 2 en de nieuwe oplegnotitie, die u op beide memo krijgt, toegestuurd, het document op 15 december aan de raad ter besluitvorming voor te leggen.
Excuses, maar ik was nog vergeten te zeggen net, bij het vaststellen van het verslag, we hebben 20 september gaan, maar we hebben ook 13 september, het ligt bij u op tafel. En het lijkt mij niet dat we daar nu een leespauze voor gaan doen. Ik wil alleen u daar even op wijzen, zodat we eventueel daar nog als toetje op terug kunnen komen of zeggen van dat verslag doen we bij de volgende vergadering. Want dan wilde ik nu mevrouw de Ruiter het woord geven.
Dank u voorzitter. Ik heb nog een vraag in aanleiding van bestemmingsplan Berg en Zee. Daar is bij die oplegnotitie een behoorlijke wijziging staat daarin. En ik vraag me af of we daar niet met elkaar nog van gedachten moeten wisselen buiten de raad om. Want anders kon het nog wel eens best wel heftig worden in de raad. Het gaat om die wijziging dat alle woningen nu als tweede woning kunnen worden gebruikt. En in Bergen Zee. En volgens mij zijn daar ook nog vroegere premie A woningen bij. Zijn die daarbij inbegrepen? Ik weet wel, de dorpsvereniging heeft daar een wens over uitgesproken. Maar om nu alle woningen die bestemming te geven, dat lijkt me wel heel erg rigoureus. En hoe gaan we controleren dat ze alleen door de eigenaren zelf als tweede woning gaan worden gebruikt en niet voor de verhuur gaan dienen?
Ja, meneer Van der Leij.
Is het nu een behandeling van de oplegnotitie? Daar lijkt het op een beetje op.
Nee.
Daar lijkt het nu een beetje op. Dus dat denk ik van dan zou het moeten een extra commissievergadering moeten inlassen. Want ik heb me daar niet op voorbereid.
Het punt was dat we in de raad te horen kregen van Bartij. En toen dachten we, Misschien is het handig dat we het op de commissievergadering zetten. En dat we dan de oplegnotitie eventueel er ook bij kunnen bespreken. Dat is natuurlijk agendatechnisch niet helemaal handig. En dan zou nu de vergadering moeten besluiten van doen we het wel. Nou, we horen meneer Van der Lijf zich niet voorbereid daar op dit punt. Maar
ik heb de memo vanmiddag van internet gehaald, maar de oplegnotitie zat er niet achter. Dus ik kon hem, ik kon hem niet afhalen. Dus.
Wethouder, alstublieft.
Ja, als het mag wil ik daar wel iets over zeggen. We hebben de oplegnotitie natuurlijk vastgesteld na behandeling in de commissie. Met het idee om ook in de afgelopen raad van 10 november het bestemmingsplan vast te stellen. Ik begrijp de vraag van mevrouw de Ruiter. Het lijkt me een vraag die ja, prima onderdeel kan zijn van de besluitvorming in de raad. En ik vind het een beetje riskant om nu antwoord te geven. Niet omdat ik geen antwoord wil geven, maar omdat ik denk dat we dan inderdaad een discussie gaan voeren over de oplegnotitie. Waarvan volgens mij in de commissie hebben gezegd van nou, we moeten nog een aantal zaken uitzoeken. Dat komt op papier te staan en vervolgens gaan we in de raad het bestemmingsplan vaststellen en ook de discussie met elkaar aan. Ik heb natuurlijk ook al een aantal amendementen zien langskomen voor de besluitvorming op 10 november. Nou, één daarvan gaat ook over die tweede woningen. Dat is eigenlijk een standpunt over het standpunt of het herziene standpunt van het college, zal ik maar zeggen. En ik heb op dit moment ook geen ambtelijke ondersteuning bij de hand. Dus mijn voorstel zou zijn om het gewoon op 15 december in de raad te bespreken. En ik begrijp denk ik waar u het over heeft en ik denk dat we daar ook prima uitkomen op 15 december. Maar goed, dat is mijn inschatting van de situatie.
Mevrouw de Ruiter, ik wou eerst het woord nog even geven aan meneer Groot.
Ja, wij komen in het kader van de bestemmingsplan Egmond aan Zee met naar onze mening, sensationele ontdekking over de waterkaart. En dat dreigt ook in Berg aan Zee te gebeuren. En waarschijnlijk, althans wij hopen in ieder geval voor een goede voortgang van het proces, dat we daar voldoende ruimte voor krijgen om die zaak zowel intern als extern zo naar klaarheid te brengen, dat we tot een goede besluitvorming kunnen komen. Dus misschien vraagt dat ook nog wel enig uitstel van de totale behandeling.
Dank u wel. Ik beschouw dit als een mededeling. En dan gaan we daar straks op verder, mevrouw de Ruiter.
Nou ja, dit werpt weer een nieuw licht op het alles. Maar goed, ik denk, ik voel gewoon dat de meerderheid wil het toch naar de raad brengen. En we kunnen alleen constateren dat we er misschien dan niet uitkomen. Als ik u nu zo hoor en als ik denk aan de oplegnotitie en wat dat voor gevolgen zou kunnen hebben voor de rest van de kernen, dan kan het zijn dat we er niet uitkomen, maar dat is dan het risico dat we lopen. Goed.
Nou, heeft de voorzitter nog mededeling? Het is zo dat het raadsbesluit behorende bij raadsvoorstel 10.050, 10 betekent dat het in de maand oktober was, hebben we op 11 oktober gedaan, in zaken aanvulling van gevallen waarin een verklaring van geen bedenking van de raad stond, zoals bedoeld in de WABO, niet is vereist. Ik lees nu een deel van de besluitvorming op. En het besluit is redactioneel gewijzigd. Daar zat laten we het een tikfout noemen. Desgewenst kan ik het oude en aangepaste besluit voorlezen. Wie wenst dat? Dank u, dan hoef ik het niet voor te lezen. Ja, hier staat dat ik u een leespauze kan geven over het Parnassia Park.
Nee, dat hoeft niet meer.
Oké, dat idee had ik ook. Agenda punt 4. Het is gebruikelijk dat we min of meer een postzegelbestemming direct doorzenden als A. Dus we moeten dit in de commissie goed bespreken. En ik wilde eerst het woord geven aan de heer Zwemmer als inspreker over dit punt.
Goedenavond, graag college en mevrouw de voorzitter, bedankt. Ik spreek natuurlijk namens mezelf. Hier had eigenlijk mijn advocaat gestaan, maar die is vanwege omstandigheden naar het ziekenhuis moeten gegaan zijn. Dus wat er voor ligt is, is een verzoek tot een wijziging van de huidige bestemmingsplan wat er op ons grondgebied aan de Herenweg plaatsvindt, zou gaan vinden. Ik ben er al heel lang woonachtig, zoals velen van u weten. Heb daar ook een geluidsstudio. En ik sta hier eigenlijk om u kenbaar te maken dat met het eventuele akkoord gaan van een wijziging van dat bestemmingsplan er een grote streep door mijn muzikale activiteiten al daar komt, maar wellicht ook mijn muzikale activiteiten in de toekomst. Omdat er namelijk in de omgeving heel slecht locaties te vinden zijn waar ik deze werkzaamheden zou kunnen doorzetten. En dat is eigenlijk iets wat ik het liefste zou willen, omdat het gewoon eigenlijk mijn leven is. Wij hebben gereageerd met een zienswijze waar ik een reactie op heb gekregen. Dat ligt er niet om. Dat ben ik me zeer bewust. Maar er zijn toch nog een aantal vragen die ik aan het college zou willen stellen. En dat is met name over het landschapontwikkelingsplan wat mogelijk in december door het college goedgekeurd zou worden. In dat ontwikkelingsplan wordt sprake gemaakt van dat het gebied, de Filistijnse polder en ook terecht, dat onderdeel zou uitgaan maken toekomstig van een grote natuurontwikkeling. Als onderdeel van het ecologische hoofdstructuur. En nu heb ik dat bekeken. Het rapport is behoorlijk lijvig. Dat heb ik doorgelezen en dat heb ik ook overlegd. En eigenlijk kom ik daar tot de constatering dat het landgoed van de heer Snijder, dat eigenlijk aangemerkt is als toekomstig ecologisch gebied. En daarbij stel ik dan ook de vraag van, is het mogelijk dat met die toekomstvisie, dat een bestemmingsplan weidegebied kan worden veranderd in een woonbestemming? Nou, verder zijn er in dat rapport bepaalde strofes die ik als het gaat om de planologische inrichting van dat gebied, waarbij de boerderij op een stuk grond van, laten we zeggen, een voetbalveld in de midden is geplaatst. Verdeeld in twee wooneenheden met bijgebouwen. Of dat niet ten koste gaat van het landelijke doorzicht op het poldergebied. Als we ter hoogte van de voert richting ons grondgebied kijken, dan is daar zichtbaar de loods waar ik mijn activiteiten heb. Maar aan de andere kant denk ik, op het moment dat volledige vlak wordt gevuld met een boerderij die volgens, neem ik aan, moderne methode wordt opgebouwd, dan vraag ik me af dat het landschap ten goede komt. Verder is het zo dat de boerderij natuurlijk historisch gezien uit 1600 stamt, een van de boerderijen die als ontginningsboerderij hebben gefungeerd in een ver verleden. En als je dan ook naar het rapport kijkt van het landschapontwikkelingsrapport, dan zou je kunnen bedenken dat op grond daarvan het veel mooier zou zijn om die boerderij in zijn glorie te laten herrijzen op de bestaande plek, maar dan ook met het stuk grond wat erachter komt, wat vroeger ook als een boer erf was gelokaliseerd.
Kunt u een beetje gaan afronden?
Er is nog iets anders wat ik graag zou willen voorleggen. Ik heb in februari een gesprek gehad met de mensen van de gemeente met het dringend verzoek om hulp. Om uit te zoeken onder welke voorwaarden ik in de gemeente een alternatieve studio zou kunnen opzetten. En eigenlijk heb ik tot op heden daar geen antwoord op mogen krijgen. En ja, dus eigenlijk mijn verzoek is van, het is natuurlijk nu voor mij 2 voor 12. En ja, eigenlijk met de rug tegen de muur en ook met de rug tegen de muur voor heel veel muzikanten in de omtrek. Zou ik u willen verzoeken om te kijken of er mogelijkheden zijn om dit, om de doorstart mogelijk te maken ook. Ter medewerking van de gemeente. Dank u wel.
Ja. Het is niet de bedoeling dat we een discussie aangaan met elkaar, maar misschien zijn er nog mensen van de raadsleden. We hebben hier 1 collegelid en de rest is vertegenwoordiger van de raad, die een vraag wil stellen aan meneer Zwemmer. Mevrouw Ruiter, de Ruiter.
Meneer Zwemmer, heeft u contact gehad met meneer Snijder over uw probleem? En zijn daar conclusies uitgetrokken? Zijn er voorstellen gekomen?
Wij zijn wel met elkaar op mijn initiatief in gesprek geraakt. En daar zijn tot op heden geen concrete voorstellen gekomen. Wel heeft hij een zeg maar, formele toezegging gedaan dat hij, en dat staat ook in het schrijven wat u heeft, om bij planschade om dat te vergoeden. Alleen tot op heden is het natuurlijk een zeer onduidelijke zaak van, nou ja, hoe we dat gaan oplossen. Ik denk ook dat dat voor een heel groot deel de verantwoordelijkheid zou zijn ook van meneer Snijder. Omdat, kijk, ik was daar woonachtig en door de verandering gaan we nu een andere kant op. En denk ik dat hij mij ook een alternatief zou moeten bieden. En ja, er is toch tot op heden niet iets concreets uit vandaan gekomen. Ik ben eigenlijk alleen zelf op zoek gegaan naar mogelijke plekken. En dat is toch ook buiten de provincie geweest tot Friesland aan toe. Maar ja, goed, het is een moeilijke zaak, een moeilijke kwestie. Maar er zijn geen concrete voorstellen op papier van de heer Snijder op dat vlak.
Nee. Dank u wel. Meneer Van der Leij. Oh, ik ging naar die kant, sorry.
In welk pand woont u? Woont u in de helft van het bewoonhuis of woont u in de
Ik woon in de loods.
U woont in de loods?
Daar woon, ja.
Dat is als een van de bijgebouwen, zoals nu staat?
Ja.
Ja, ja. Oké. Okay. En die muziekstudio, u zegt, daar gaan ook muzikanten uit de omgeving. Wat voor type muziekstudio moet ik dan zien? Is dat een oeverruimte? Wat is
nee,
dat?
Nee, dat is een cd-opname studio. Okay. Maar ja, dan wil ik direct misschien toch een opmerking maken.
Hard mogelijk, ja. Want
nou, ik zou ook graag mensen willen uitnodigen om dat te zien en te voelen. Want het is eigenlijk allemaal papier. En er zijn een aantal mensen geweest. Ik denk dat men dan een beter beeld heeft van wat er aan de hand is.
Meneer Zeiler, jij Odiel? Niet?
Oh, sorry.
Meneer Zeiler, gaat u gang?
Ja, het was even. Zijn er in de gesprekken met de gemeente ook toezeggingen gedaan over termijnen of wegen die zouden worden bewandeld? Of is er gezegd op zijn Twents, ik zal nog wel er eens kieken. Dat betekent in Twente, nee, we doen er niks voor. Maar dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Wat is er afgesproken in die gesprekken, na afloop van die gesprekken met de ambtenaren van de gemeente?
Ik heb daar een informeel gesprek gehad. En heb die vraag voorgelegd aan de heer Hietbrink en de heer Plezier. En dat was een vraag met de strekking van welke normen hanteren jullie voor het exploiteren van een muziekstudio in deze gemeente? En dan gaat het om wat voor uitstoot van geluid, en dat soort zaken. En ik ben zelf werkzaam geweest in Almere en dat bracht het een beetje aan het rollen. Omdat daar zijn ambtenaren die zich daarvoor inzetten om ook dat stuk kunst, cultuur, om dat te ondersteunen. En tot op heden heb ik daar niet iets positiefs over mogen vernemen. Behalve dan wat er in het rapport staat dat mijn aanwezigheid op die locatie niet gewenst is.
Dat klinkt helemaal niet prettig, maar dank u aan de over. Ja, meneer Groot.
Ja, ik heb het een stuk doorgelezen en de situatie, ook juridisch zoals die in het stuk omschreven, is mij volledig duidelijk. Maar wat ook in het stuk staat, is dat tot op de dag van vandaag, en laat ik het stuk zomaar in de datum zetten dan, de mogelijkheid om daar te verblijven aan u persoonlijk niet is opgezegd. Nee. Is daar een verandering in gekomen?
Nou, dat is iets wat meer in de juridische kant ligt. Dat heb ik aan mijn advocaat natuurlijk. Die zou u daar beter op kunnen antwoorden. Maar er is op grond van wat er voor ligt, is er geen officiële opzegging van de huidige eigenaar.
Ja. Dus wat?
Er was wel een brief van de vorige eigenaar, maar die schijnt daarmee niet rechtsgeldig te zijn.
Ja, dus op dit moment is er geen sprake van dat u daar een juridische basis hebt waarop u kunt zeggen, ik moet de situatie daar verlaten.
Nee, daar heeft u denk ik gelijk in, ja. Ja.
Dank u. Dan hartelijk dank voor uw inspreken. En dan zou ik graag de eerste termijn openen. Wie kan ik het woord geven? Meneer Groot.
Ja, ik heb een vraag over de bestemmingsplanbeschrijving zelf. En dan eigenlijk een tweetal vragen over de totstandkoming van dit bestemmingsplan. En ik weet niet of de voorzitter en de portefeuillehouder me toestaan om die tweede kant van dit toch voor ons wat nieuwe manier van kennismaken met een bestemmingsplan in de vragende vorm bij u te deponeren.
U het maar duidelijk en kort houdt.
Goed, dat ga ik proberen. Ik heb op pagina 12 van 34 een stukje gevonden, regeling voor bescherming van stolpen. En of ik dat nou positief of negatief wil lezen, laten we dat in de midden laten. Ik heb alleen het idee dat als we met elkaar bezig zijn om bestemmingsplannen te maken en we gaan regelingen toevoegen of eraf halen, dat we dat dan in samenspraak met de commissie bestemmingsplannen doen. Want we moeten met elkaar het doel wat we willen bereiken dan helder hebben. Nou, als ik dit stukje lees, het is maar een klein stukje tekst, dan denk ik, het geeft toch een soort belemmering op hetgeen wat we wensen. En is dat nou wel gewenst? We creëren in principe een stolp die in twee eenheden bewoond gaat worden. Die mogelijkheid scheppen, dat is splitsen van stolpen. Daar hebben we een 3.3.2, daar hebben we een prachtige passage over. We weten welke rechten aan bijgebouwen daar dan bij horen, wanneer wel en wanneer niet. En dan gaan we daarna een regeling voor bescherming van stolpen opnemen, die daar dan toch weer een soort beperking op legt, waar dan het college zelf kan zeggen, nou ja, die laat ik in dit geval dan maar niet gelden. En dan vraag ik me af, willen we dat met z'n allen? Willen we niet gewoon het recht van een stolp om stolp te zijn, niet anders zien dan het recht van een woning om woning te zijn? Dat in de eerste plaats. Tweede plaats, als ik dit bestemmingsplan doorlees, het gaat maar over een heel klein gebied. En ik zie, het is opgesteld door een derde partij, een marktpartij. En ik zie welke feiten en omstandigheden hier allemaal ter onderbouwing van dit bestemmingsplan op papier gezet zijn. Alle lof ervoor, want het is uiteraard, het is allemaal, als je er verstand van hebt, best leesbaar, anders redelijk ingewikkeld. Maar ik vraag me af, onze eigen bestemmingsplannen zijn op die gebieden lang niet zo uitgebreid. Komt dit nu door omdat de aanvrager dit zelf wenst te doen? Komt dit omdat de gemeente vindt dat hij dat van de aanvrager mag vragen? En waar is dat dan op gebaseerd? Hebben we daar met z'n allen een afspraak over? Van hoe zwaar mag je, er is al in eerdere instantie bij de verandering van de wet aan de orde geweest, van hoe zwaar mag je aan iemand die een bestemmingsplan op laat stellen gaan in het leggen van je eisen? En kunnen we met elkaar in ieder geval dat eisenpakket dan eens tegen het licht houden? Dat we zeggen, ja, inderdaad, als raad hebben we het gevoel dat dat juist is. En gaan we dat straks bij bestemmingsplannen die we zelf opstellen dan ook hanteren? En wat zijn daar dan van de financiële gevolgen? Want laten we ook dat niet vergeten.
Dat waren uw vragen. Kort en heel duidelijk, meneer Medendorp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dit plan is al diverse malen in de commissie behandeld. En wat nu voor ligt is een behoorlijk afgeslankte vorm volgens ons. En nu zeker aanvaardbaar in deze zeer zorgvuldige vorm. Het gaat ons inziens niet meer aan om die indiener nog langer in onzekerheid te laten, CQ-veranderingen aan te brengen. Wat er in juridische zin erna gebeurt, dat is, doet ons inziens hier niet ter zake. Dank u wel.
Mevrouw Ras?
We hebben voor ons nog geen vragen.
Meneer Van den Hoek?
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn blij dat het oorspronkelijke plan op een zeer acceptabele wijze is aangepast. En gaan ervan uit dat het conflict met de laatste twee huurders op correcte wijze afgedaan zal worden. D66 zal dat nauwgezet volgen. Dank u wel.
Meneer Van der Leij?
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, er is al even gememoreerd dat dit plan een geschiedenis kent natuurlijk. En de heer Groot haalde al even het stolpenbeleid aan. Als je bestemmingsplan leest, dan ligt er een soort verantwoording waarom het zo is zoals het hier neergezet is. En dan staat erbij dat dit gebaseerd is op het stolpensplitsingsbeleid. Nou, of dat nou zo, allemaal zo hard is en zo duidelijk hier, want deze regels van toepassing zijn, dat waag ik te betwijfelen. Want wat er staat bij het stolpenbeleid is dat het een stolp wordt en dat het een bewoonde stolp zou moeten zijn. Dit is geen bewoonde stolp, dit is een schuur. Want is ook mijn vraag er eigenlijk alvast een beetje van, past dit stolpenbeleid? Bent u ervan overtuigd dat dit conform het vastgestelde beleid is van de Raad? Want u schrijft in hetzelfde of in de bestemmingsplan staat dat het oude bestemmingsplan niet ter zake doet. Maar op het kaartje van bladzijde 8 van de 34, daar staat die oude tekening van het bestemmingsplan. En wat het figurerend bestemmingsplan is, zover, dat was ook in de vorige discussie aan de orde, is de helft van het dubbel woonhuis is het agrarisch, behoort bij het agrarisch bouwperceel. En wat er nu gedaan wordt, dus er wordt een stuk van het agrarisch bouwperceel afgesplitst. Daar komt de stolp op met een dubbel woonhuis erin. En het huidige helft van het dubbel woonhuis blijft bestaan. En dat is, maar dat vraagt dus volgens mij om een nieuwe bestemming. Want in de oude bestemming is dat het agrarisch bouwperceel als onderdeel van, dat is de woning van het agrarisch bouwperceel. Dus die blijft nu volgens mij in recht bestaan. Nou, we hebben eerder zulke zaken gehad in Schorrel dat een oud recht bleef bestaan. En daar hebben we een heleboel ellende van gehad. Dus mijn vraag is, klopt het dat 55S nog steeds de bestemming agrarisch bouwperceel heeft als een agrarische woning? En waarom heeft u niet gelijk de bestemming daarvan ook gewijzigd naar gewoon een woonhuis? Want in het stuk staat dat die twee woonhuizen blijven staan en worden opgeknapt als een, ook een 2-onder-1 kapwoning. Een TAE. Dus dat is eigenlijk een vraag. En dan staat er, dat is meer de motivering. Je kunt zeggen, ja, daar kun je van alles van vinden onder 4.3 bij verkeer. En dan werd ik ook een beetje op het verkeerde been gezet. Bij 15 van 34... De twee woningen en stoelboerderij worden ontsloten via de bestaande weg op de Heerdeweg. Aangezien er een flinke vermindering plaatsvindt van het aantal wooneenheden. Ik denk volgens mij, bedoelt u illegale wooneenheden dan? Want volgens mij is er maar één woonheid, dat is het deel van de bewoonhuis. Dus ik denk van, ik snap dit niet, want er komen gewoon twee woningen bij. Officiële woningen komen erbij. Er zijn een heleboel illegale wooneenheden, maar er komen officieel twee woningen komen erbij. Die twee onder één kapper blijven staan en er komen twee woningen in de stolp. Dus in wezen komen er twee woningen bij. Dus in feite, illegaal niet, maar volgens het bestemmingsplan komen er gewoon woningen bij. Dan moet je het goed opschrijven, vind ik. Dan ook het stolpenbeleid zegt dat een bijgebouwregeling bij een stolp in een verzamelgebouw moet. Dat staat in het stolpenbeleid. Maar goed, geeft niet. Hier zeggen we dat het een 201 kapwoning wordt met ieder zijn eigen bijgebouwregeling. Nou, dat kan.
Sorry, wacht even, ogenblik. U wou interromperen?
Meneer Van der Leij, dat staat er als er meer dan twee woningen in een gesplitst stolp, dan moet het in een verzamelgebouw. Bij twee niet.
Als dat de regel is, prima. Dan. Oké. Okay. Nou goed, dus met andere woorden van, mijn vraag is van, wat doen we met het ene woningje? Hoe gaan we dat doen? Welke bestemming rust daarop? En nou ja, in wezen is het natuurlijk kleiner dan de vorige keer. En het is een sanering van een illegale situatie. Laten we daar maar op houden.
Mevrouw Ruit, wilde u ook interrumperen of wilde u nog iets zeggen? Pardon. Oké. Meneer Zeilen.
Dank u, voorzitter. Het is al eerder gezegd, het is de derde keer dat dit plan in deze commissie komt. We hebben het 2 keer terugverwezen met nogal wat opmerkingen. En het is op zich verheugend dat ze die opmerkingen ter harte zijn genomen. En dat in goed overleg tussen de gemeente en ik denk dat de betreffende ambtenaren en de wethouder daar een pluim voor verdienen. Met de eigenaar tot een plan is gekomen wat heel klein is. Een echt postzegeltje. Maar wat niettemin toch de op één na beste oplossing biedt. In ieder geval ruimtelijk, landschappelijk. Het is zorgvuldig afgewogen. Er is een nieuwe stolp gebouwd. We hebben het de laatste tijd wel eens over het feit of we nieuwe stolpen wel echte stolpen mogen noemen. Ik ben er blij mee als een stolp verdwijnt en er wordt een nieuwe stolp in zijn oude vorm. De oude vorm, de oude dakhelling, de oude rieten dakbedekking in het landschap wordt hersteld. Dus in die zin ben ik blijer met dit plan dan met alle voorafgaande. Het blijft natuurlijk jammer dat de oude stolp niet op de plaats zelf gerenoveerd kon worden, maar de situatie was 30 jaar geleden al zo ver heen dat dat toen al bijna niet haalbaar meer was. Dezelfde vraag als de heer Van der Leij over de telling van de bouwbestemming, de beide bouwbestemmingen of de ene agrarische bouwbestemming. Ik herinner me dat we bij een vorige gelegenheid er ook over hebben gedelibereerd en er niet helemaal uitkwamen. Dus misschien dat de wethouder ons kan vertellen hoe het nu precies in elkaar zit. Want met het uit het plan halen van de dubbele woning wordt de telling weer anders. En eerlijk gezegd ben ik nu ook de tel kwijt. Dus graag opheldering erover. Verder is er een vorige keer nog gesproken over de ecologische hoofdstructuur. En de inspreker had het daar ook over. En de plannen voor natuurontwikkeling. We hebben het natuurlijk niet over het grotere plan wat voor dit gebied moet komen. Wat nog in voorbereiding is. Maar in wat voor context moeten we dit plan plaatsen? Moeten we daar toch niet op vooruit lopen? En hetzelfde geldt voor het archeologisch regime. Er wordt wel gesproken over een archeologisch regime, maar dat staat nog niet in het oude bestemmingsplan. En bij nieuwe bestemmingsplannen hebben we daar altijd een aparte kaart voor. Dat geldt voor Egmond aan Zee nu ook weer. Er wordt wel verwezen naar de cultuurhistorische waardekaart, maar die heeft geen rechtskracht. Moet dat niet ook in dit bestemmingsplan, hoe klein ook, apart worden verwoord en vastgelegd in een plankaart? Dat is wat de planologische aspecten betreft. En dan ook toch aansluitend op wat de inspreker heeft ingebracht. We hebben het hier natuurlijk niet over sociale aspecten en over cultuuraspecten waar het gaat om het behoud van voorzieningen. Maar gehoord de korte discussie van daarnet of de informatieuitwisseling. De gemeente heeft ook een sociale taak en ik wil toch vanaf deze plaats een beroep doen om te kijken of de problemen, en ook aansluitend bij collega's in deze commissie, of de problemen van de huidige bewoners toch niet met iets meer inzet kunnen worden opgelost. Of ze oplosbaar zijn, of dat een taak is voor de gemeente, is natuurlijk een tweede, maar een beroep om hier nog in ieder geval een poging tot te doen. Dank u wel.
Dank u wel. Kunt u meteen antwoorden? Dan schorsen we 5 minuten. Dan heropen ik de vergadering en geef het woord aan de wethouder.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik zal kijken of ik alle vragen zo goed mogelijk kan beantwoorden. Allereerst de vraag van het CDA over de opmerking over de regeling voor bescherming van stolpen op pagina 12. Die regeling is opgenomen in het bestemmingsplan juist vanuit de gedachte dat als een stolp wordt herbouwd, een nieuwe stolp dus in dit geval, en die noemen we gewoon een stolp, we ook graag willen dat de stolp, zeg maar de karakteristieken behoudt van de stolp en er niet van alles aan gesleuteld kan gaan worden. Dus de regeling is bedoeld om die bescherming erop te leggen en alleen na een apart besluit door het college daar eventueel van af te wijken. Mocht het CDA vinden dat het college daar nooit van mag afwijken, dan kan dat natuurlijk, maar dan moet die regeling uit het plan worden gehaald. Wij zouden daar niet voor zijn. We zouden er zeker niet voor zijn om die regeling voor de bescherming uit te halen, omdat je dan eigenlijk datgene wat je wilt realiseren, namelijk herbouw van een nieuwe stolp, mogelijk in de toekomst wijzigt, omdat mensen dan op allerlei manieren dingen gaan aanbouwen die je er liever niet aan wilt hebben. De algemene vraag over, laat ik maar even zeggen, de omvang van het bestemmingsplan, hè, want het zijn 34 pagina's en daarna nog vele, vele pagina's aan bijlagen. Heeft de aanvrager dat zelf bedacht dat dat allemaal in moest komen? Nee, dat is niet zo. Wij stellen bepaalde voorwaarden aan bestemmingsplannen. Die voorwaarden die zijn natuurlijk voor de gemeente dezelfde. Hè, dus als wij een bestemmingsplan zelf opstellen, dan moeten we ook aan die voorwaarden voldoen. En die voorwaarden die gelden ook voor particulieren die een bestemmingsplan laten opstellen. En afhankelijk van de plek waar dan een bestemmingsplan voor wordt opgesteld, moet er meer of minder onderzoek worden gedaan. En hier was het nodige onderzoek nodig. Vandaar dat het deze omvang heeft gekregen. De VVD en GroenLinks hadden geen vragen. D66 had een opmerking over het conflict met de huurder. En ik denk dat het goed is, ook naar aanleiding van de inspraak, dat ik daar kort iets over zeg. Er is ook een vraag over gesteld door de fractie van gemeentebelangen. Laat ik allereerst vaststellen dat we het vandaag hebben over een document dat publiekrechtelijk is en dat als er een conflict is tussen de eigenaar en de huurder, dat in eerste instantie een privaatrechtelijke zaak is. Dat hebben we ook zo in de noten van beantwoording opgenomen. Dus ik denk dat het onverstandig is om daar tussen te gaan zitten. We hebben ook in de noten van beantwoording uitgelegd dat een eventuele opzegging van de huurovereenkomst aan de eigenaar is, kan pas gebeuren na vaststelling van het bestemmingsplan. En dan zal de rechter daar iets van moeten vinden. Dat is niet de stoel waarop de gemeente moet gaan zitten. Ik wil wel iets zeggen over het voortraject. Ik heb zelf een tweetal gesprekken gevoerd met meneer Zwemmer. Meneer Zwemmer geeft zelf al aan in de inspraak dat het heel moeilijk is om geschikte locatie te vinden voor een eventueel muziekstudio. Ik heb daar wel een aantal suggesties in gedaan voor mogelijke locaties. Ik denk niet dat het aan de gemeente is om een locatie te regelen, als ik het even zo mag noemen. Nog even los van de financiële consequenties die dat met zich mee zou brengen. Natuurlijk kunnen wij meneer Zwemmer uitleggen wat de normen zijn die we hanteren voor het eventueel inrichten of oprichten van een muziekstudio. Maar voor zover mijn kennis strekt hebben we het vooral gehad van, zijn er locaties beschikbaar? Heeft de gemeente misschien nog suggesties? Hebben ook een aantal concrete suggesties gedaan. Ik heb verwezen naar het bedrijfsverzamelgebouw in Egmond aan de Hoef, hè, waar toen werd gekeken wat daar wel of niet zou inpassen. De kelder van Hanswijk heb ik doorgegeven als een mogelijke locatie. Ik vind het niet mijn taak, en dat is niet omdat ik er van af wil wezen, om dan ook als gemeente daar actief verder zelf achteraan te gaan richting de Hanswijk. Ik vind dat iets van meneer Zwemmer. Of hij dat heeft gedaan met welk resultaat, weet ik niet. De opmerking dat wij, want dat was een opmerking van gemeentebelang, dat we iets meer inzet zouden moeten tonen. Ja, dat vind ik moeilijk, want dan is natuurlijk de vraag van, ja, wat voor inzet dan? Want ik denk dat verplaatsing van de muziekstudio behoorlijke kosten met zich meebrengt. Bedoelt u dan ook dat de gemeente daar financieel in zou moeten bijspringen? Dat heb ik u niet horen zeggen. Want het zijn twee dingen. Het is locatietechnisch ingewikkeld. Nou, dat heeft meneer Zwemmer ook zelf aangegeven. Het is niet zo eenvoudig om een plek te vinden waar je binnen de milieunormen zo'n muziekstudio kunt hebben. En het is denk ik ook financieel een behoorlijke post om het te verplaatsen. Natuurlijk ben ik bereid om elke inzet die ik mogelijk zou kunnen plegen, te plegen. Ik zie alleen niet zoveel concrete aanknopingspunten op dit moment om daar verder stappen in te nemen. Mochten u daar wel aanknopingspunten voor zien, dan hoor ik dat graag in de tweede termijn. Dan vraag van de Partij van de Arbeid. Is het conform het vastgesteld stolbeleid? Naar onze mening is het dat. Er werd een vraag gesteld over 55S. Daar bedoelt u volgens mij, want u verwees naar het oude kaartje mee, de 2-onder-1 kapper die er staat. Die 2-onder-1 kapper, er zijn wel plannen om dat ook te vernieuwen. Laat ik dat hier melden, nog even afhankelijk van de vraag van in welke procedure dat precies moet. Nou, daar zitten twee woonbestemmingen op. Hè. Dus er was een bedrijfswoningbestemming op de oude stolp. Dus feitelijk, want dat was de telsom, zal ik maar even zeggen, ook van gemeentebelangen, komt er één extra woning bij. In het verleden, ik heb die discussie natuurlijk gevolgd toen ik zelf nog in de raad zat, is er uitvoerig gesproken over hoeveel woningen komen er nou precies bij. Toen was er ook nog het idee dat je eigenlijk gebruik moest maken van de ruimte voor ruimteregeling. Want daar ook al die ingewikkelde sommen over hoeveel wordt er nou precies gesloopt. In dit geval komt er één woning bij en dat valt gewoon onder het splitsingsbeleid voor stolpen. En hoef je dus ook geen beroep te doen naar onze mening op het splitsingsbeleid of het ruimte voor ruimtebeleid van de provincie. Dus naast het feit dat het een... naar mijn mening ook een beter plan is geworden, ook ruimtelijk gezien, heeft het ook procedureel voordelen om het op deze manier te doen. Uw opmerking over verkeer, ik denk dat dat een terechte opmerking is. Het heeft verder geen gevolgen in de regels voor het plan, maar ik snap uw opmerking en denk dat u daar gelijk in heeft. Formeel gezien komt er één woning bij, dus moet ik even om het scherp te houden. Gemeentebelangen BES heeft ook de vraag gesteld over de woningen. Een algemene vraag gesteld over EHS en natuurontwikkeling. Dat was zo'n algemene vraag dat ik probeer hem ook heel algemeen te beantwoorden. Dat krijgt u als u een algemene vraag stelt. En ik denk dat het lastige van alles wat met EHS te maken heeft op dit moment, dat er eigenlijk moeilijk een zinnig woord over te zeggen is. Deze week wordt er in de provincie gesproken over het onderhandelingsakkoord tussen het IPO en het Rijk over, nou zeg maar even, het natuurbeleid. Als daarmee akkoord wordt gegaan door alle provincies in Nederland, en trouwens ook als dat niet zo is, dan zal de kabinet haar nieuwe beleid voortzetten wat er op neerkomt dat er minder EHS gerealiseerd zal moeten worden. Dat zal mogelijk ook gevolgen hebben voor de EHS die gerealiseerd gaat worden in de provincie Noord-Holland. En als afgeleide daarvan misschien ook wel voor de EHS die gerealiseerd moet worden in de gemeente Bergen. Maar dat is nu allemaal nog koffiedik kijken. Ik kan niet inschatten wat de gevolgen zijn van een eventuele korting op het aantal EHS hectares dat moet worden gerealiseerd in de provincie Noord-Holland. En of men bijvoorbeeld vindt dat EHS in de gemeente Bergen wel heel duur is in vergelijking met anderen. Dat is tegenwoordig een hele relevante overweging in bepaalde kringen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat er nog een herijking komt van de herijking van de EHS van vorig jaar. Ja, en ik denk dat het ten eerste onverstandig is om daarop te gaan wachten. Want het duurt gewoon nog driekwart jaar voordat we daar meer van weten. In die zin denk ik ook dat je het bestemmingsplan los moet zien van die algemene discussie. Dan had u nog een vraag over het archeologisch regime. Er zit geen aparte kaart bij, omdat het archeologisch regime geldt voor het hele plangebied en dat ook al zodanig in de regels is opgenomen. Dus dan heeft het niet zoveel zin om het in een kaart op te nemen, want het geldt gewoon voor het hele gebied. Dat waren volgens mij de vragen.
Volgens mij ook, meneer.
Ja, dank voor de beantwoording. Eerst even een misverstand weghalen. Het doel is net als bij u. Het splitsen van stolpen in zijn mooiste verschijningsvorm mogelijk te maken. Begrijp dat goed. Er zijn er vele soorten. En door de eeuwen heen zijn ze op heel veel verschillende manieren zijn ze als stolpen neergezet. En ik had een klein beetje het idee dat door deze regels die hier in het boek geschreven zijn... er een wat beperkende werking opgelegd wordt, waardoor de vrijheid om een stolp echt stolp te laten zijn wat in de knel komt. U zegt dat het absoluut het doel niet is, dus ik geloof dat... ik neem dat meteen aan. Dus we zullen in de praktijk merken dat we wat dat betreft hetzelfde doel nastreven. Dan was u al heel kort in uw beantwoording van... in dit gebied was er zoveel onderzoek nodig. In de eerste termijn heb ik eigenlijk de vraag gesteld. Kunnen wij een inzicht krijgen in welke soorten onderzoeken er nu allemaal mogelijk zijn en wanneer die mogelijk zijn? Want ik heb een beetje het idee dat als de particuliere markt bestemmingsplannen voor ons gaat maken, dat het eisenpakket wat afwijkt van wanneer het binnen onze eigen organisatie ter hand genomen wordt. U kunt dat misschien wegnemen door een toezegging van daar gaan we met elkaar eens naar kijken.
Meneer Groot, als voorzitter wou ik even vragen, bedoelt u wat mogelijk is of wat moet?
Ik heb in de eerste termijn gevraagd van wat moet er en zijn er vaste regels voor? Ik begrijp nu dat het gebied gebonden is. Nou, ik zou graag eens een overzicht willen hebben. Wat kan er dan in het ene gebied wel en het andere niet? En hoe verhoudt zich dat tot elkaar? En wanneer is iets zwaar genoeg om te zeggen, ja, nu moet zo'n eis op tafel komen en moet er ook aan worden voldaan? Dat is meer een gezamenlijke informatie opzuigen, dat je weet, als je een besluit neemt van, daar gaan we richting een postregelplan of niet, van wat daar dan allemaal omheen en aan hangt.
Dank u wel. VVD in tweede termijn nog? Nee. Mevrouw de Ruiter.
Ja, ik wil toch even terugkomen op de houding van de gemeente richting de heer Zwemmen. Ik kan me voorstellen dat u zegt, we gaan niet actief op zoek naar alternatieven. Dat ligt aan de particulier zelf. En we gaan ook niet zitten in het geschil tussen de twee particulieren. Maar als ik hoor dat meneer Zwemmen zegt, ik heb even kijken, wat zei je precies, om criteria gevraagd waaronder een studio mogelijk zou zijn, en ik heb daar sinds februari niets over gehoord, dan vind ik wel, dan verdient dat geen pluim. Dus ik begrijp dat u zegt, ik wil er niet tussen gaan zitten, prima. En ik vind het ook niet mijn taak om een echte alternatieve locatie te gaan zoeken. Ik heb een voorstel gedaan, maar ik vind wel, als er om criteria gevraagd wordt, dat die aangeleverd kunnen worden. Dus, en verder is het nog iets onduidelijk, maar dat zal meneer Van der Leij verwoorden, denk ik.
Van der Leij.
Nou, eerst even op het vorige punt ingaan. We hebben meer problemen gehad met kunstenaars, hè, als ik de muziek ook een kunstrichting noem, die problemen hadden op mensen dat ze een pand uit moesten waar ze eigenlijk niet hoorden. En bamvol kunst bijvoorbeeld. En die is spontaan ergens in de polder gaan zitten. En op voert 18, hè, daar zit nu een hele kunstenaarskolonie, om het zo maar te zeggen. Dus, en daar is een particulier ingesprongen. Dus ja, als de heer Zwemmer denkt van, ik ga wat advertenties zetten van wie wil me helpen. Misschien is er weer een goede burger in deze gemeente die u een nieuwe locatie kan aanbieden, dat weet ik niet. En verder staat er nog, maar misschien een tip, verder staat er een oude hangar ergens in het midden in de polder bij het vliegveld. En er werd ook naast een keer nagezocht naar de bestemming van dat ding. Dus die staat heel geïsoleerd. Dus misschien is dat een goede locatie. Ik wil geen verwachtingen wekken. Maar die is bij een ander stadium een keer verteld dat men daar een beetje mee omhoog zat wat er met dat ding moest gebeuren. Dat is eventjes dan, als we nou toch ideeën uitwisselen, dan vooruit. Dan nog even terug naar het bestemmingsplan. We hadden even geantwoord erop. Het blijft maar toch onduidelijk, want u zegt nu opeens dat er in het huidige bestemmingsplan twee woningen zijn. De Stolp en de helft van het woonhuis. De helft van het dubbel woonhuis. Want u zegt er komt één woning bij. Maar in het plankaartje, wat in 1994 gemaakt is bij het bestemmingsplan, is volgens mij de helft van het dubbel woonhuis toegevoegd aan dat een grijs bouwperceel. En is op de Stolp helemaal geen woonbestemming meer gericht. Want dan zou het een perceel zijn met twee woonbestemmingen. Dus een dubbele bedrijfswoning zou hier dan moeten staan. De vorige keer in het verre verleden is dat nooit zo naar voren duidelijk gekomen. En ik heb het ook niet kunnen terughalen uit het verhaal dat hier twee bedrijfswoningen op dit pand zouden rusten, op dit perceel zouden rusten. Dus wat ik zie ontstaan is het geval Herenweg in Schorel, waar een agrarisch bedrijf stopt. Waar een deel afgesplitst wordt om daar een woonhuis neer te zetten, het andere deel blijft bestaan. En de bestemming blijft een agrarisch bouwperceel. Dat zie ik hier ook ontstaan, want volgens mij is dat een helft van het woonhuis is nu een witte vlek. En denk ik, had het nou gelijk meebestemd tot een dubbel woonhuis zoals het er staat. En had het dus teruggebracht naar dubbel woonhuis. Ik vermoed dat in 1994 men al niet meer in de Stolp kon wonen. En toen het verzoek gedaan is om het halve woonhuis maar toe te voegen als agrarisch woning bij het perceel. Dat verwacht ik dat de achterliggende gedachte is geweest destijds. In 1994. Want de man had geen woning meer op het terrein. Die boer die er toen nog zat. Dus volgens mij blijft dat voor mij wat schimmig. En u hoeft het niet helemaal te beantwoorden.
dan zoeken we het nog een keer helemaal uit.
Dank u wel. Meneer... Ogenblikje. Meneer Zeiler.
Ja, dank u voorzitter. Dank aan de wethouder voor de beantwoording van een aantal vragen die ook duidelijk zijn beantwoord. Net als collega Van der Leij blijf ik één woning missen bij de optelling en de aftreksom. Ik ben nooit zo goed in rekenen geweest, maar ik denk dat dit gevoel collectief wordt gedeeld. Er is één woning zoek. Waar halen die vandaan? Er was één woning in een agrarisch bouwperceel. Dat is teruggeplaatst naar de Stolp. De Stolp is in het kader van het splitsingbeleid, dat heb ik begrepen uit de woorden van de wethouder, met één woning vermeerderd. Maar waar blijft nu die woning die nu buiten het plan valt van de helft van het dubbele woonhuis? Die vraag is niet opgelost. Als het gaat om de EHS, dank voor de algemene beantwoording. Het ging mij erom dat dit plan in ieder geval, het kan natuurlijk niet vooruitlopen op de wonderbaarlijke wegen die meneer Bleker en zijn konuiten lopen. Maar het moet ook niet strijdig zijn met wat wij in ieder geval op dit moment nog kunnen verwachten van de EHS en de natuurontwikkelingsplannen. De zonering archeologie, dat is duidelijk dat het in het plan zit. Die vraag is duidelijk beantwoord. En wat betreft het zoeken naar een alternatief voor de heer Zwemmer. Het ging mij uiteraard om de planologische randvoorwaarden die aan een degelijke voorziening moeten worden gesteld. En ik blijf net als mevrouw de Ruiter met de vraag zitten en de heer Van der Leij met de vraag zitten. Ja, het is dus ergens, er zijn suggesties gedaan. Het is niet helemaal terechtgekomen. Ik denk niet dat die vliegtuighangar geschikt is, maar misschien is er nog ergens een bunker te vinden. Ja. Daar hebben we vele van.
Dank u wel, meneer Zeiler. Meneer de wethouder, kunt u al antwoorden na al het voorgesprek?
Ja hoor, dat moet lukken volgens mij. Ik zal allereerst een toezegging doen aan de heer Groot dat er een memo wordt opgesteld waarin wordt uitgelegd welke soort onderzoeken nodig zijn op welke plekken. Dus wat moet er? En dan kunnen we misschien naar aanleiding van dat memo besluiten om dat een keer hier in de commissie te agenderen. Als het gaat om de opwerking van mevrouw de Ruiter over dat het niet netjes zou zijn als we die criteria niet hadden gegeven, wat is de suggestie die is gedaan door de inspreker, dan heeft de betreffende ambtenaar wel degelijk schriftelijk teruggekoppeld wat er nodig is. Ik wil best toezeggen hier om dat nog een keer te doen en nog een keer na te vragen welke informatie er dan nog meer op papier zou moeten worden gezet, zal ik maar zeggen. Want daar kan best wat licht tussen zitten. Daar wil ik niet te moeilijk over doen. Dus ik stel voor om dat gewoon even als toezegging op te nemen. Zodat ik bij de volgende vergadering ook gewoon kan uitleggen wat daar dan mee gebeurd is. En de som van het aantal woningen. Ik stel voor, want dat is voor de besluitvorming volgens mij van belang. En ik heb het geprobeerd één keer uit te leggen en blijkbaar onvoldoende duidelijk. Ik denk ook niet dat het helpt om het nog een keer te doen. Dus ik wil voorstellen om dat schriftelijk te doen. En dat voor de raad nog aan voor de raadsvergadering nog aan de raad te doen toekomen. Zodat voor iedereen helder is hoe er geteld is. En waar eventuele woningen al dan niet verdwenen zijn. Dat lijkt mij dan het meest helder voor de besluitvorming.
Dank u wel. Dan vraag ik me af of we nu kunnen beslissen of het een A of B stuk is, of dat we na de lezing van het memo op de raadsvergadering dat kunnen besluiten. CDA A stuk?
Nou, gezien de toezegging van de portefeuillehouder zou ik zeggen een B stuk.
En dan kan hij alsnog op de agenda. Ja, we hebben nog iemand nodig. Van de VVD A of B?
Wij gaan met meneer Groot mee.
Nou, vraag toch iedere andere ook zijn mening. GroenLinks?
Dan ondersteunen we dat.
Oké. D66 ook?
Nee.
Ja, oké, wordt meneer Van der Leij?
Ja, ondersteunen het ook.
En een B-stuk wat we eventueel ter vergadering in een A-stuk kunnen veranderen. Dan beschouw ik dit punt als afgehandeld. Dan gaan we naar punt 5. En daar hebben zich, zoals ik net al zei, 5 insprekers voor gemeld. Iedere inspreker heeft, zoals ik net al gezegd heb, 5 minuten. En dan nog wat vragen. Dus we hebben er wel wat tijd voor nodig. Maar dat lijkt me ook heel belangrijk. Dat doen we niet meer, hebben we gezegd. Dan wilde ik graag het woord geven aan de heer Zwart. Namens de Vereniging van Eigenaren Maatschap Noordwest.
Goedenavond, college. Ik maak even een bezwaar op de beantwoording van onze zienswijze. 2.27, bladzijde 29.
Het punt is namelijk dat de zienswijzen zonder namen staan. Dus dat is voor ons af en toe lastig vinden. U heeft
nu... Bladzijde 29. Van dit bestemmingsplan, hè?
Gaat uw gang.
Dank u wel. Er wordt hier gesproken over, we hebben een aanvraag, een andere zienswijze ingediend om het linker van de twee nieuw te bouwen panden een meter naar voren te brengen. Dat wordt hier afgedaan, want er wordt gezegd het zit al een meter verschil in. En dat is pertinent niet waar, want als je dus echt naar de goede plattegrond kijkt van het bestemmingsplan, dan heeft de woning aan de linkerkant wat vreemd. Ik meen de Kim of Atlanta heette, dat steekt nog een meter naar voren. Dus er komt eigenlijk een stuk gevel naar voren toe van 2 meter ten opzichte van de nieuwe te bouwen panden 10 en 11. En dat wordt nu een beetje afgedaan en daar hebben we een beetje moeite mee. Want we hebben die gevel naar voren gebracht om dat de esthetische wat meer in een trapsgewijs naar voren te brengen van de gevel. Want het Kimgebouw, of tenminste nummer 9, dacht ik, is dat. Die staat nogal behoorlijk naar voren. En de overige voorgevelrooilijn is behoorlijk naar achteren getrokken. En dat vind ik een bezwaar. En dat is ook voor het gebruik van de desbetreffende appartementen die daarachter komen te staan. Die zitten tegen een grote blinde muur van 2 meter aan te kijken. Dus ik zou graag woning nummer 10 toch eigenlijk zoals we dus hebben voorgesteld mee willen nemen in dit bestemmingsplan. En er zijn overigens in 2006 zijn er al toezeggingen gedaan door de gemeente. Die brieven zijn erbij gevoegd. En dus dat het aannemelijk is om daar in mee te gaan, een meter naar voren toe. Er is ook een foto bijgevoegd, dus dat u duidelijk die grote gevel daar kunt zien. En de bijgevoegde brieven zijn van 6 december 2005 en 2006 van de heer Van Zanden. En daar is er duidelijk over gesproken, ook naar de firma tevoren toe. Dus dat meegenomen zou worden in het nieuwe bestemmingsplan. Het is niet meegenomen en vandaar hebben wij ook onze zienswijze ingediend. En.
En u heeft bezwaar tegen het antwoord.
Ja, precies.
En ik denk als ik iedereen zo in die kaarten zie duiken dat er vast wel vragen zijn, of niet?
Ik moet ook wel toegeven, het is heel moeilijk te zien. Je moet al op de hoogte zijn van de situatie. Want als je dus naar de voorgevel rooilijn kijkt van pand nummer 9, ik doe het naar mijn hoofd, dan zit er aan de rechterkant van hetzelfde pand, steekt het nog een meter naar voren. En dat is dus niet de woning, het is echt het een stukje uitbouw als het ware, waar de balkons aan vastzitten. Dus het is heel moeilijk te zien, zeker op die schaalgrootte daarvan. Maar er zit een wormvormige aanhangsel aan.
Dank u wel. Is er iemand die meneer Zwart een vraag wil stellen? Meneer Van der Leyen?
Ja, in de beantwoording, u vraagt 1,5 meter en de gemeente gaat 1 meter naar voren. Dus ik dacht, u heeft van die 1,5 meter is 1 meter ingewilligd. En als ik op de kaart kijk, dan zie je dat die rooigevellijnen, zoals nu getekend zijn, voor 19 en 11, zoals de voor- en de achterzijde, gelijk zijn. Het is 1 lijn geworden. Zo heb ik dat tenminste op de plankaart gezien. Dat het nu 1 lijn is, die rooigevellijn, waar die hoogte in staat van 13-16.
Ja, maar die voorgevellijn was er altijd al, hè?
Pardon, we gaan niet maar dat is, in
dus,
gesprek.
Dus op de kaart zie ik 1 lijn tussen 19 en 11. Het hele blok heeft 1 rooigevellijn.
Nee. Dat is uw vraag, meneer Van der Leij.
Dat is mijn vraag. Of het inderdaad die anderhalve meter door de gemeente wel in een meter is omgezet en niet in die anderhalf.
Voel dat u niets heeft toegewezen gekregen?
Nee, er wordt niets toegewezen, want de lijn wordt gewoon gehandhaafd. Want die meter die is er echt niet.
Oké.
Als je dus op de oorspronkelijke plan kijkt.
Dan gaan we er straks over met de wethouder eventueel.
Dank u wel.
De volgende inspreker is mevrouw Jantine de Boer. En dat gaat over de ingediende zienswijze nummer 6.
Dank u wel, voorzitter.
Gaat u gang.
Oké. Ja, indiener 6.2.6. 2.6.
Begint u maar hoor.
Ja. Bij de inventarisatie in het najaar van 2005 is geen recreatiewoning aangetroffen. Dat komt omdat het pand vanaf de bouw omstreeks 1940 tot 2004 in gebruik is geweest als huisartsenpraktijk en pas daarna bewoond werd door ons. Het bijgebouw is in al die tijd een garage geweest van het naast de praktijk gelegen pand. De praktijk zat dus tussen het bijgebouw en de huisartsenwoning. De subbestemming recreatiewoning is dan ook nooit relevant geweest. Tot op heden wordt ons pand aangezien als huisartsenpraktijk, gezien de post die wij nog altijd ontvangen en af en toe dat er ook nog mensen voor de deur staan die denken dat de huisarts er nog in zit. Ik vermoed ook dat bij de inventarisatie in het najaar van 2005, of dat het in ieder geval aannemelijk is, dat er geen rekening is gehouden met de bewoning van dit pand. Net als het pand op nummer 55 willen wij in een bestaand gebouw voorzieningen treffen voor verhuur aan toeristen. Net als nummer 55 hebben wij ook ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen trein voor een eventuele huurder. En zelfs in de achtertuin van het bijna aangrenzende pand Prins Hendrikstraat nummer 11, aan de achterzijde zit alleen Prins Hendrikstraat nummer 13 daartussen, die scheidt onze tuinen, staat een recreatiewoning in hun achtertuin. En zij kunnen ook geen parkeergelegenheid bieden aan hun huurder. Wij zien niet in waarom het op de voorgenoemde kavels wel is toegestaan en bij ons niet. Ik doel hierop op het vigerende bestemmingsplan. Door het hotel aan de overkant op Voorstraat 66 zijn er al toeristen in de omgeving. Ons gebouw, dat maximaal aan 4 personen ruimte zou kunnen bieden, zal amper merkbaar zijn voor de omgeving. Wij verzoeken u de zienswijze die wij hebben ingediend gegrond te verklaren en het bijgebouw de subbestemming recreatiewoning mee te geven in het aan te passen bestemmingsplan. Gaat u hier niet in mee, dan willen wij graag weten aan welke voorwaarden wij wel moeten voldoen om voor de subbestemming recreatiewoning in aanmerking te komen.
Dank u. Laatste vraag is duidelijk voor de wethouder en die kan hier niet beantwoord worden. Is er iemand van de raad die een vraag wil stellen? Meneer Zwart?
De recreatiewoning die zit nu, althans de beoogde recreatiewoning, die zit nu in het huidige bouwvlak, dus binnen de huidige grenzen van het pand?
Ja, het is momenteel een dubbele garage.
Mevrouw de Ruiten?
Hoe lang is het geleden dat het een recreatiewoning was?
Nooit geweest. De huisartsenwoning op het perceel destijds, het was toen nog één perceel, stamt uit 1900. 40 of 41 jaar later is de huisartsenpraktijk ernaast gebouwd, inclusief de dubbele garage. En dat is altijd als garage CQ-opslag in gebruik geweest. En sinds de kavels zijn gescheiden en wij de praktijk hebben gekocht, behoort de dubbele garage aan ons toe. Dat is sinds 2004. En wij zijn nu voornemens om daar misschien een recreatiewoning van te maken. Of daar in ieder geval voorzieningen in te treffen om die mogelijkheid te hebben.
Dank u. Dan, meneer Van der Leyen nog?
U bent het wel eens met de bestemming dat het een 201 kapwoning is? Zoals hier staat, tenminste zo lees ik dat, 47. Dat is een 201 kapwoning.
Of ik het daarmee eens ben? Die discussie heb ik ook al met mijn verzekeraar voor de opstal gehad. De praktijk die is maar op een heel klein Het is maar een heel klein wandje wat het aan het oude woonhuis vastzit. Dus ja, in het bestemmingsplan staat wel een TEA, TAE, laat ik even in het midden. De verzekeraar heeft het aangemerkt als een vrijstaand pand. Ik weet niet of het van belang is wat ik daar zelf van vind.
Dank u. Dubbele woonbestemming en straks een vrijstaand pand heeft één woonbestemming. Zou die kunnen splitsen in twee woningen?
Oh nee, ik ben voorzitter. Neemt u me niet kwalijk. Dat was
maar mijn vraag gaat over een bijgebouw.
Ja, het gaat over de bijgebouw. Ja, meneer Zwart, nog één keer.
Ja, nog één aanvullende vraag. Is er al contact geweest over de recreatiewoning met de ambtelijke ondersteuning of met de ambtenaren?
Of op het moment dat ik met deze vraag kwam, dat was ongeveer 2 weken voordat je je zienswijze kon indienen. En zo ben ik gestart. Dus ik heb mijn zienswijze ingediend en ik kreeg dit antwoord. Het was ongegrond verklaard en daarom sta ik nu hier.
Ja, oké. Dus u heeft uw vraag direct via deze procedure ingebracht. Ja.
Dank u wel. Dank u. Dan vraag ik nu of de heer Soegier wil inspreken. En dat gaat over de zienswijze nummer 28. Ja, hebben we ook over de mail gekregen.
Geachte voorzitter, raads- en commissieleden en aanwezigen. De laatste 3 jaar heeft ons kiosk aangetoond dat er behoefte aan deze voorziening is. Daarom ons verzoek om deze voorziening te verbeteren. En als u vragen heeft, wil ik die graag beantwoorden.
Meneer Soegier heeft de inspraak al, of tenminste de advocaat heeft het rondgestuurd. En het, ligt het ook op tafel? Hoorde ik dat net van. Ja. Is er iemand die naar aanleiding van de schriftelijke inspraak een vraag heeft? Meneer Zeiler was de laatste letter van het al.
Dank u, voorzitter. Op de tweede bladzijde van de tekst wordt gesproken over het gebouwtje in de Prinses Beatrixstraat. En over de bestemming tuin. En daar staat het betreffende planvoorschrift. Als het goed wordt gelezen kunt u zelf zien dat binnen de bestemming tuin het een en ander aan bebouwing is toegestaan. Ik heb dat nagezien. Daar wordt in de beschrijving gesproken over bouwwerken geen gebouw zijnde. Dat zijn dus duiventillen en tuinmuurtjes. Er wordt ook gesproken over aanbouwen, maar die gelden alleen voor woningen. Of heb ik het verkeerd gelezen? Wat heb ik over het hoofd gezien waar u op wijst? U wilt aanbouwen en het is een bedrijf, als bedrijfhand aangemerkt. En ik kan niet vinden dat er regels zijn die dat billijken, die dat mogelijk maken. Wat heb ik over het hoofd gezien?
Kunt u dat kort antwoorden? Meneer Soegier, wilt u even op het knopje?
Als u het betreffend planvoorschrift goed gelezen, dan kan u zelf zien dat binnen de bestemmingsplan tuin het een andere aan bebouwing is toegestaan. Een of de andere is toegestaan. Ook in opzicht heb ik geen onredelijk verzoek, denk ik. Als je dat het een uitbouw maakt van glas, wat het eigenlijk in 2008 al aangevraagd is.
Maar u duikt dan op regel 15.3, afwijken van bouwregels. Daar zijn aanbouwen in geregeld, maar dat geldt alleen maar voor woonhuizen. Anders kan ik niet dat lezen.
Dank u wel, dit is genoeg even. Meneer Groot?
Ja, meneer Soegier, over de kiosk en het uitschuifbare gedeelte. Mijn vraag aan u is, heeft het uitschuifbare gedeelte altijd een dak?
Dat klopt.
Zomer en winter.
Ja. Ja, maar dat wordt de lijmer, dus dat uitschuifbare. Dus als het slecht weer is, wordt het uitgeschoven. En als het mooi weer is, dan blijft dat gebouw binnen. Dus dan wordt aan de buitenkant slecht weervoorziening. Dus gebruikt als slecht weervoorziening. Dus aan de buitenkant kan je gewoon zitten en met uitzicht op zee en binnen ook.
Zijn er vaste tijden bij slecht weer, wanneer u, of ongeveer, we moeten niet op een kwartiertje kijken, wanneer u zegt, nu schuif ik uit en nu schuif ik in?
Nou, het is bijna dagelijks slecht weer is. Altijd wind, omdat je mag van de gemeente geen windschermen plaatsen.
Nee, maar, zeg ik het fout als ik zeg als het daglicht is, schuift u uit en voor het donker is, schuift u in?
Juist.
Oké, dank u wel.
Dank u. Niemand anders meer, hè? Dank u wel, meneer Schuier.
Dank u.
Meneer Kraakman.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben even in de gelegenheid geweest, naar aanleiding van de zienswijze en stukken die we al ingediend hebben, even toch nog wat op papier te laten zetten. Dus achter het mooie groene blad van de uitkijk vindt u tekst. En die heb ik samen met mijn advocaat opgesteld. Ik denk niet dat het zin heeft om het voor te lezen. Ik wil wel eventjes hoofdstuk voor hoofdstuk, wat voor mij belangrijk is, eruit halen en toelichten. Nou, de inleiding, dat mogen duidelijk zijn. Daar gaan we het niet verder over hebben. Of daar gaan we het wel over hebben. Dan krijgen we...
Ogenblik, meneer Kraakman. Het nummer van uw zienswijze heb ik niet genoemd bij de inspreek.
Pagina 9 staat de beantwoording.
Ja, nummer 2.
Ja? Dank u.
Uit uw gang.
Ontwerpbestemmingsplan. De kern van mijn kritiek op het bestemmingsplan luidt als volgt. Al vele jaren tracht ik in overleg met de gemeente te komen tot een uitbreiding van het strandpaviljoen. Daar zijn ook meerdere gesprekken over gevoerd die al voor jaren teruggaan. Van de laatste aantal gesprekken met de heer Roem in bijzijn van mevrouw Zwartelee heb ik wat als supplement bijgevoegd. En er is altijd gezegd, en juridisch zal dat kloppen, dat de enige mogelijkheid is om uitbreiding te realiseren, is wachten op voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan. Nou, dat is dan wat we allemaal gedaan hebben. Daar hebben we ook heel veel over geschreven. Ik ga even dan... Naar punt 3 is het een beetje verwonderlijk dat in de beantwoording, en ik ga dat toch even citeren. De gemeente wil bij vaststelling van dit bestemmingsplan niet de bouwvakken gaan verschuiven. En nu gaat het, nu komt het, aangezien hiervoor afspraken met verschillende partijen moeten worden gemaakt en de contracten die met verschillende pachten zijn gesloten niet meer overeenkomen met het bestemmingsplan. Nou, dit klopt niet, want we zijn bezig en met nieuwe contracten en het invullen van het nieuwe bestemmingsplan. Dus het bestemmingsplan staat op dit moment in ieder geval niet vast. Het ligt, als ik het goed zeg, als voorontwerp. En dat is waartegen wij onze zienswijze in gediend hebben. Dus is die beantwoording, ik kan me voorstellen als je daar niet helemaal in zit, dan word je daar een beetje mee op het verkeerde been gezet. Dus concreet zeg ik, er zijn geen contracten, die zijn inmiddels verlopen. Per 2012 dienen de nieuwe contracten gemaakt te worden, die dan hopelijk in overeenstemming zijn met de wensen en de bestemmingsplannen die daar uiteraard dan het gevolg van zijn, of in een andere volgorde. Oké. Een verschuiving van de bouwvlakken ten behoeve van de uitbreiding zou gewenst en rechtvaardig zijn. Ik verduidelijk dat even. Daar hoeven eventueel geen vaste fundaties van strandpaviljoens voor te verschuiven. Want dat zou een te kostbare zaak zijn. Dat zijn de cabines, de dagcabines zoals wij die in Egmond kennen. Ja, die moeten naar een anders gesitueerd worden. En daar is een oplossing voor. Ik heb inmiddels in de afgelopen maanden gesprekken gehad. Ook met de kampeervereniging van Spijk en de botenclub aan de Zuid. Om te kijken als daar een verschuiving plaatsvindt. Want wat aan het zuiden 20 meter nog verder naar het zuiden opschuift. Zou betekenen dat je ergens die 20 meter op een andere plek kan besteden. Daar hoef je niet zoveel voor aan de hand te halen. Ik heb ook aangegeven aan die beide besturen dat de kosten in dat geval voor de uitkijk zouden zijn. Maar... Dan krijgen we ook nog het punt van de parel van Egmond, die eigenlijk vindt, en ik zie dat wel een beetje, dat we toch wel prominent aan die hoofdstrandafgang staan. Nou, dat kan alleen maar positief zijn natuurlijk. Ik heb, en er waren allerlei discussies, de werf zou versmald zijn, dat zijn absoluut allemaal nonsens, want er is goed nagemeten. Alleen dat is het effect van en hoger gaan staan en meer naar voren. Dan krijgen we een soort tunneleffect. Alleen zeg ik dan wel, nou, als we nou dit bestemmingsplan gaan vaststellen, wat voor mij belangrijk is dat ik meer ruimte zou krijgen om te exporteren, heb ik eigenlijk aangeboden om te zeggen, nou, als wij dat nou in samenspraak met de gemeente, waardoor ik meer ruimte krijg om te exporteren, dus ook de strandnoten aangepast dient te worden, dan ben ik bereid om dat vlak wat mogelijk uitbreidt, om het paviljoen nog één keer te verplaatsen, een x aantal meters naar het zuiden, zodat je, laten we zeggen, een wat bredere doorkijk vanaf de voorstraat naar het strand hebt. Ik denk dat dit een eenmalige kans, zeker uw aanbod is, want als bestemmingsplan is vastgesteld, ja, dan is dat voorlopig eigenlijk een beetje over.
U bent bijna aan uw tijd.
Ja, en ik ben ook bijna klaar. Dus, nou ja, dan heb ik heb er ook nog iets aangehecht en dat gaat over die vierkante meters. Die maximale 20% uitbreiding. Ja, met allemaal plannen die ik heb, kom ik daar niet mee weg. Dat zou ook de kosten dan niet meer dekken. Dus in dat geval, en dat zou mooi zijn, want er komt een evaluatie van de strandnota. Maar dat houdt eigenlijk in dat we even af moeten wachten met het vaststellen van een bestemmingsplan. Want, wat ik toch wel een beetje kwalijk vind, en dat is als laatste. En dat is de beantwoording door de gemeente. Overigens wordt in 2012 de strandnota geëvalueerd. Mocht in dat kader blijken dat er wijzigingen komen in het huidige strandbeleid, dan zal dit worden vertaald in een herziening van het bestemmingsplan. Nou, ik ga u vertellen dat ik dat niet geloof, dat een bestemmingsplan wat net vastgesteld is, en we eigenlijk al met z'n aanzien komen wat er gaat gebeuren, dat we dan nog eens een keer bereid zijn dat bestemmingsplan te herzien. Daar heb ik mijn twijfels over, want we zijn blij dat we dat traject uiteindelijk gelopen hebben.
Dank u wel.
Oké. Okay. Ja, ik hoop als er vragen
ja,
zijn.
Ja, dan ga ik. Is er iemand die een vraag wil stellen? Meneer Van den Hoek.
Dank u wel, voorzitter. Eén ding wat ik niet begrijp. Ik lees hier in die beantwoording van de gemeente. Er zijn onderhandelingen gevoerd door de verschillende strandpaviljoens over verplaatsen van verschillende paviljoens en strandcabines. Deze onderhandelingen hebben echt tot niets geleid. En wat is de reden daarvan, denkt u?
Ik ga eerst even, het gaat dus niet over de onderhandelingen over de strandpaviljoens. Het ging puur over die cabines, over het verplaatsen daarvan. Ik ben twee keer bij de heer Roem geweest, daar treft ze ook een bijlage van aan. De eerste keer zegt de heer Roem, en dat ligt voor de hand, ga naar de buren, kijk of je ruimte kan kopen. Nou, die is wel te kopen tegen een astronomisch bedrag. Dus ik ga terug naar de heer Roem. Ik zeg, die missie is niet gelukt. Vervolgens zegt hij, daar was ik toen met mijn advocaat, zou een mediator een oplossing zijn? Ja, ik zeg, ik heb er niet zoveel verduzie in, maar als u daarom vraagt, wil ik me daar nog één keer voor inzetten. Ik heb dus al mijn collega's aangeschreven of ze bereid zijn, en ook de reden waarvan, of het waarom, om bereid zijn om met een mediator erover te praten. Nou, daar is in het algemeen eigenlijk afwijzend op gereageerd. Er is dus daar, verder heeft daar geen discussie over plaatsgevonden.
Dank u wel. Nog iemand anders? Mevrouw Ras? Ja, ik heb je gezien.
Nog even doorgaand op dat laatste. Als er geen overleg mogelijk is, wat is dan de vraag aan de gemeente als u dat niet met elkaar tot overeenstemming kan komen?
Ja, dat is een hele goeie, want die hebben eigenlijk. De heer Roem heeft. Kijk, de contracten zijn contractueel afgelopen. We gaan natuurlijk niet zeggen dat we geen recht hebben, want de gemeente respecteert de oude rechten die we dan toch hadden. Alleen als zo'n traject nou zoveel jaren loopt en het punt bestemmingsplan is dan aan de orde, vind ik dat we alle verzoeken die wij gericht hebben tot het ambtelijk apparaat en de politiek, ja, niet gehonoreerd zijn, waar ik niet mee wil zeggen dat als ik iets vraag moet het maar doorgaan. Maar er is inhoudelijk niet op ingegaan. Ook niet op mijn initiatief om te komen tot te kijken tot een soort grondruil aan de Zuid met die kampeervereniging en die botenclub. Maar ik ben even de vraag kwijt, want het heeft met mijn leeftijd te maken.
Nee hoor. Nou, ik ga ervan uit dat inderdaad, dat die rechten zoals die er zijn, dat je niet, omdat u wat vraagt, dat iedereen maar geen rechten meer heeft en dan moet opschuiven terwijl ze dat niet zouden willen. En dat Zo komt het op mij over, althans, als ik het goed begrijp.
Oké, er zou dus een oplossing zijn van verschuiven, hè? Die lichten. Laat ik daar niet te veel over uitweiden, maar die lichten bij die bodenclub of die vereniging. Dan moeten alleen de eigenaar van de huidige cabines de bereidheid hebben om te zeggen, oké, als het om 10 meter gaat, wordt mijn eerste huisje 10 meter verder verplaatst. Dat geeft verder helemaal geen financiële consequenties voor hun. Dus het is meer de bereidheid om wel of niet te willen meewerken. Nou zegt de heer Roem, nadat we weggegaan waren met de vrouw mediator, die heeft tot twee keer toegezegd, als het tot niets leidt, dan gaan we toch eens kijken of we dat dan niet kunnen afdwingen. Nou is dat een heel zwaar woord, maar gewoon de contracten zo maken dat we zeggen, nou ja, wij vinden dat wel een goed idee wat Kraakman wil. Dus we gaan een aantal meters ruimte creëren.
Nog één keer, wie heeft gezegd dat dat dan afgedwongen moet worden?
Nee, niet moet,
maar
behoren tot de mogelijkheden.
Wie heeft dat gezegd?
De heer Roem, tot twee keer toe. Ook in het bijzijn van mijn advocaat. Daar heb ik hem ook in een schrijven op gewezen. Ik heb ook gezegd, meneer Roem, u bent nu aan zet. Ik heb aan twee opdrachten voldaan. Ik kom niet verder, ik wil wel verder. Ik vind dat u nu iets moet doen. Ja, als ik dan de beantwoording lees, dan denk ik, daar is niets mee gedaan.
Ik wou u nu stoppen.
Ja.
U doet het gloedvol. Meneer Groot?
Ja. Meneer Kraakman, er zijn volgens mij twee zaken. Dat is een bestemmingsplan vaststellen waarin staat wat er kan. En een strandnota die aangeeft in welke zones wat mogelijk is, waar we heel lang over gedaan hebben. Waarvan de inkt ook nog maar nauwelijks droog is, hoewel we hem binnenkort gaan evalueren. Maar wat blijkt, er komen nieuwe pachtcontracten. En ja. Heb u op dit moment al een nieuw pachtcontract?
We hebben nu een contract, alleen voor de komende winter, voor degene die staan. De gemeente was voornemens eerder met die contracten te komen, maar het is de gemeente niet gelukt om dat tijdig klaar te krijgen. Dus hebben ze gezegd, nou dan even een time-out, we maken nu een contract voor degene die blijft staan voor de winterperiode. Dus op dit moment zitten we in een, laten we zeggen, buiten de winterperiode, we zijn normaal van het strand af, in een vacuüm. Er is eigenlijk geen contract.
Maar er lopen, neem ik aan, toch wel onderhandelingen op?
Ja, er lopen onderhandelingen. Maar goed, er waren toch punten waar men verder op ingegaan is. En de gemeente heeft ook erkend dat ze zeggen, ja, wij zijn er wel laat mee. De reden is me onduidelijk en dat gaat me dan ook eigenlijk verder niet aan.
Maar nog even terug naar het begin van mijn vraag. We stellen hier een bestemmingsplan vast.
Ja.
En in dat bestemmingsplan zou als de partijen op het strand u gewillig zouden zijn, zou die oplossing gewoon mogelijk zijn. Het is dus niet het bestemmingsplan wat het onmogelijk maakt, maar het is de huidige gebruikers die het onmogelijk maken.
Nee.
Zin ik dat verkeerd?
Dank u wel, anders gaan we een discussie krijgen.
Nee, mag ik daar mijn visie even over geven? Het huidige bestemmingsplan gaat vastgesteld worden, laten we het even aannemen, op basis van zoals de contracten in het verleden waren en de plaatsbepaling. Nu zeg ik, we zien aankomen dat ik volgend jaar wel 10 meter bij krijg. Oh jee, maar we hebben het bestemmingsplan vastgesteld. Dat klikt even niet. Dat gaat
maar
niet, hoe zeggen we dat?
Er staat zwart op wit in de toezeg, in de zienswijze. En als, dat u het niet kunt geloven.
Bijna niet
dat,
dan.
Maar ik denk dat we
nou, goed.
Verder...
Ik moet u stoppen. Zegt het nogmaals, dus ja. Dat gaan we onthouden in ieder geval.
Dank u.
Dank u wel.
Laatste inspreker, meneer Van Amstel. En meneer Van Amstel spreekt in naar aanleiding van de... Oh, daar staat ingediende zienswijze met een vraagteken. Klopt dat?
Ja, dat klopt inderdaad. We hebben geen zienswijze ingediend. Maar we vonden het toch nodig om... Ik spreek namens de bewonersgroep Boulevard Lavassie 26 tot 44... 13 tot en met 17 en MS-straat 55-57. En we hadden geen zienswijze ingediend, omdat we het in grote lijnen eens zijn. Maar we hadden toch nog wat kleine puntjes die we vanavond even wilden aanvoeren. Op 22 januari 1993 diende ik samen met vele anderen een schriftelijk bezwaar in tegen het nu vigerende bestemmingsplan van Boulevard, dat toen in procedure was. Alle bezwaarmakers hadden dezelfde klacht. De mogelijkheden die het bestemmingsplan ging bieden waren grootschalig. En dat gold niet alleen voor de boulevard, maar ook voor de westkant van Boulevard Lavassie, de westkant van de Prins Beatrixstraat, de Prinses Marijkenstraat en het laatste deel van de Wiardi Beckmanlaan, dus het meest westelijke gedeelte. Daarom wilden wij geen uitbreiding meer van verblijfsaccommodatie ten noorden van Hotel Golfzang en ten zuiden van de Sterflat. Tevens wilden we geen aaneengesloten bebouwing, een aaneengesloten bebouwing op die plek moest onmogelijk zijn. En alle goot- en nokhoogtes handhaven en niet voor de hele straat op 913 zetten. Nou, dat was toen ons bezwaar en dat is tot aan de coronaraad van staat zelf gehonoreerd. Nou, nu staan we hier weer en u begrijpt dus, we zijn blij met het plan wat nu besproken wordt. Omdat het uitgaat van de hoogtes van het vigerende bestemmingsplan. De boulevard is nog niet klaar. De bouwplannen in het gebied, omsloten door de boulevard, de Emmerstraat en boulevard de Vassie, die in procedure zijn of verder worden ontwikkeld, zijn nu niet bepaald kleinschalig te noemen. De ontwikkeling van de boulevard bij de Graaf van Egmond en de Geveerde Kikker zijn in opstartfase en de projectontwikkelaars hebben er zin in. De westkant van de boulevard de Vassie en van de Prinses Beatrixstraat komen met hun woonbestemming onder druk te staan. Om het betreffende gebied te beschermen zouden we graag nog een aantal punten onder de aandacht willen brengen. We vragen het college erop toe te zien dat overal waar woonbestemming was en is aan de westkant van de boulevard de Vassie en aan de westkant van de Prinses Beatrixstraat deze onverkort in stand te laten houden. Dus geen omzetting naar GD1, GD2 of GDB opslag. Ten tweede, de algemene 10% regel, artikel 25, algemene afwijkregels, niet van toepassing te laten zijn op het gebied dat valt binnen het vigerende bestemmingsplan Boulevard. Ten derde, in het vigerende bestemmingsplan is ook een dieptemaat opgenomen. Een pand dat aan de boulevard staat mag in de West-Oostlijn niet dieper zijn dan 22 meter. Een voormalig troelsteoord, Boulevard Hotel, thans residence Zee Duinen. Daar is ook dat met die regel rekening gehouden. En wij verzoeken u de diepteregel van toepassing te laten zijn op alle nieuw te ontwikkelen plannen op de boulevard. Dus dit als een planregel op te nemen. Verder zouden we nog aandacht willen vragen voor het gedeelte van de boulevard dat grenst aan het Vuurtorenplein. De hoogte voor dit gedeelte is op de plankaart van het nieuwe bestemmingsplan ingetekend op 1818. Echter, in het vigerende bestemmingsplan is het nu aflopend van noord naar zuid met de volgende bouwhoogtematen 1315, 913 en 99. De bestaande bebouwing is ook op deze wijze gerealiseerd en sluit aan de noordzijde naadloos aan op het pand met een hoogte van 1515. Aan de zuidzijde sluit het precies aan op de bebouwing op het Vuurtorenplein. De vuurtoren blijft daardoor in een mooi vrij vlak en steekt er goed bovenuit. We gaan ervan uit dat de hoogtemaat 1818 een vergissing is, omdat alle hoogtematen zijn overgenomen uit het vigerende bestemmingsplan. Indien het geen vergissing is, zouden we u willen verzoeken de hoogtematen weer terug te brengen naar hetgeen in het vigerende bestemmingsplan staat. Ten slotte willen we u nogmaals bedanken voor het feit dat het bestemmingsplan rekening houdt met het unieke van Egmond aan Zee en dat de geleide overgang van de hoge boulevard naar de lage bebouwing in de oude dorpskern geborgd zijn. Als u bereid bent bovenstaande vier punten een plaats te geven, dan wordt het nieuwe bestemmingsplan nog krachtiger. Hartelijk dank voor de aandacht.
Dank u wel. Is er iemand die een vraag heeft? En ikzelf zou toch willen vragen of we dit misschien toegemaild kunnen krijgen of zo. Of...
Kan ook.
Want er waren nogal wat specifieke maten en dergelijke.
Ja, klopt. Ik kan het mailen. Geen probleem.
Ja, graag. Ja, hoor. Dat u weet de weg wel te vinden, denk ik.
Ik denk het ook wel.
Is er iemand die het toch nog een vraag wil stellen? Andere kant. Oh, meneer Van der Leij.
Eén vraag. In uw opsomming van die vier punten,
ja,
zegt u eigenlijk, samengevat, een heleboel maatvoeringen die hierop staan, zijn niet conform het vigerende bestemmingsplan. Nou, nee, vond ik dat zo goed samen?
Dat is alleen bij dat vierde punt. Dus de maatvoering van dat laatste gedeelte van de boulevard. Het meest zuidelijke stukje, dat is 1818. En dat is in het vigerende bestemming is dat aflopende bebouwing. En dat, ja, ik denk dat het er gewoon verkeerd in staat. En die andere punten, dat zijn dingen die wel in het vigerende bestemmingsplan staan, zoals die 22 meter diepte. Maar die vinden we er nu niet meer in terug.
Nee, dus met andere woorden, dat bedoel ik, een aantal bepalingen uit
de discussie, het een duidelijke vraag.
Ja?
Dank u wel.
Oké. Okay.
Dan vind ik dat we maar aan het eerste termijn gaan beginnen. Wie mag ik het woord geven? Ja, Odile? Wat zeg je? Oh, neemt u me niet kwalijk, dat heb ik niet gezien. Nee, dat is niet waar, want nu u het zegt, zag ik hem eigenlijk met...
Meneer Groot, zo naar een oud collega, hè?
Tijden afwachten. Meneer de wethouder, u kunt echt niet gemist worden. Wie van u mag ik het woord geven? Mevrouw Raal.
Met een wethouder gaat het veel beter. Nou ja, gefeliciteerd met het voorliggend bestemmingsplan. Zijn we, ja, de fractie van GroenLinks is er heel tevreden mee. Het vat in één klap de 6 bestemmingsplannen kunnen vervangen worden. En we kunnen ons heel goed vinden in het plan. Omdat de overgang van het grootschalige van de boulevard naar het kleinschalige van de oude dorpskern is geborgd. En uit het plan blijkt echt dat u waarde hecht aan de structuur van de dorpskern. Het unieke dal van de oude dorpskern is gekoesterd. En we zijn natuurlijk blij dat de wateroverlast op echt onzichtbare wijze is opgelost. En zodat het dal in zijn huidige vorm ook kan blijven bestaan. Het stratenplan en de indeling van de percelen zijn ongemoeid gelaten. En het is heel consoliderend en dat spreekt ons ook aan. Tegelijkertijd moeten we wel constateren dat er heel veel druk op het plan ligt. Er zijn grote ontwikkelingen aan de boulevard en de winkelstraat. En is neiging tot verstedelijking. Waar vroeger op de kopse kanten van de kleine steegjes die in de voorstraat uitkomen op de lage bebouwing, zie je dat dit door de ruimte in het vigerende bestemmingsplan aan het verdwijnen is. Gelukkig zijn er wel ondernemers die kleinschaligheid ook koesteren. Die zo'n plek hebben op zo'n kopse kant. Maar er zijn er ook die dat, ja, ze hoeven het niet te doen. En er zijn er ook ontwikkelaars die dat, ja, die toch tot die maximumhoogte gaan. Of liever nog ietsje meer. Daarom dringen we aan op een om beeldkwalitatieve randvoorwaarden te formuleren. Op detaillering, kleurstelling en materiaalgebruik. Dat hebben we ook gevraagd voor het plan Mooi Bergen. En wij denken eigenlijk dat je dat voor iedere dorpskern zou moeten willen. De specifieke karakters worden hiermee vastgelegd. En je houdt de kern, het unieke karakter hou je dan vast. De opmerking die wij maar hebben, die maken we omdat er een escape mogelijk is in het plan richting de grootschaligheid of die verstedelijking. Het omzetten van bestemmingen is daar een voorbeeld van. Het verschil tussen badplaatsvoorziening, grootschalig, en verblijfsaccommodatie, kleinschalig. Dat kan grote gevolgen hebben. Het wordt nu allemaal GD2. Ook de zienswijze, de inspreker, die gaf ook zorg. Zijn zorg weer over de mogelijke groei naar grootschaligheid. We hebben specifieke opmerkingen over de 10%-regeling op bladzijde 138. Deze regeling zat oorspronkelijk alleen in het bestemmingsplan Dorpskern Egmond aan Zee. En dat was dan ten behoeve van het winkelgebied in de Voorstraat en het rehabilitatiegebied. De kleine straatjes. Die hadden niet veel uitbreidingsmogelijkheid en daardoor was die 10%-regeling gaf geen grootschalige mogelijkheden. Die regeling is toen bedacht om noodzakelijke uitbreidingen te maken, omdat de huisjes oud waren en laag en niet meer naar de norm van deze tijd. Maar nu wordt het als een algemene regel opgenomen. En dat, dat kan voor de grootschalige bebouwing nogal wat betekenen, 10% meer of minder. Dus wij pleiten ervoor om die 10%-regeling alleen van toepassing te laten zijn waar die dat ook nu is, in de oude situatie. We hebben ook een opmerking over het omzetten van wonen naar GD1 of B-opslag. In het plangebied is in een paar woonstraten op incidentele panden de oorspronkelijke woonbestemming B omgezet in GD1 of B. Het betreft hier, voor zover wij hebben gezien, de Prins Beatrixstraat, de Prins Sesmarijkenstraat en de Noorderstraat. En dat is waarschijnlijk gebeurd omdat in verband met de koppeling van bedrijfsvoering op dat perceel of in de directe omgeving. Wij vinden het onwenselijk, omdat bij bedrijfsvereniging of verhuizing de nieuwe bestemming op dit perceel blijft. Wij adviseren het college om indien gewenst of bij bezwaar van directe omwoningen om ontheffing van de bestemming te geven. Zodat het ook ophoudt naar het huidige gebruik en niet overgaat op volgende eigenaren. Een volgende is het aan de aaneengesloten bebouwing West-Oost. In het vigerend bestemmingsplan Boulevard zit een bepaling opgenomen voor het perceel Boulevard Hotel Troelstraoord. Nou, tegenwoordig zij Duinen. De diepte van die nieuwbouw mag in de richting West-Oost niet meer bedragen dan 22 meter. Dat was ook de opmerking die de inspreker maakte. Wij willen die bepaling graag terugzien op het hele voormalige plangebied van het bestemmingsplan Boulevard. Want deze bepaling is destijds opgenomen om die overgang, een zachte overgang te laten zijn. Van grootschalig naar lager, de achterliggende dorpskern. En als je dat niet doet, dan krijg je hele grote blokken en een hele harde overgang. En dat is volgens ons beslist niet wenselijk. Dan nog een opmerking over het pijl. In het principe wordt het pijl gemeten vanaf de as van de weg waar de hoofdgevel zich bevindt. Ik vind dit ingewikkeld hoor. U neemt op een aantal plaatsen een specifieke bepaling op. Specifieke bouwaanwijzing 5 en een keer een specifieke bouwaanwijzing 6. Deze bepaling is afgeleid vanuit het vigerend bouwbestemmingsplan, Boulevard. In vergelijking met de pijlregeling aan de... Ik snap nu niet helemaal wat ik zelf heb geschreven. In vergelijking met de pijlregeling aan het in de hoogte... In hoogteverschillende vuurtorenplein. Oké, we hebben die pijlen inderdaad. Maar we zijn het daarmee eens. Wacht even, ik zal even te zoeken naar de vraag. Maar nee, dat was hem niet. Dat is juist heel goed gedaan. De hoogtebepaling Boulevard naast de vuurtoren. Nou, dat is in principe het verhaal waar we het net ook over hebben gehad. Die 1818. 1818 schoothoogte en nokhoogte 1818. Volgens ons is dat inderdaad een fout. Dat is voor die kopse kanten. En ja, dan krijg je een enorme muren. En de inspreker heeft die maten heel goed weergegeven zoals die nu zijn. En dat veel beter is. En daar zijn we het beslist mee eens. En we hopen inderdaad ook dat dat berust op een fout. We horen graag de wethouder daarom. Nou, onze vier vragen even samenvattend. Waarom is de 10%-regeling nu van toepassing op het hele bestemmingsplan? En niet alleen op het plan op het stukje waar dat oorspronkelijk voor bedoeld was. Waarom is op een aantal plaatsen die W, hè, wonen, omgezet naar B of GD1? Wat vindt u van onze suggestie om de eigenaar en gebruikers van percelen in die gewenste ontheffing van de bestemming te geven, ten behoeve van ander gebruik? En wat vindt u van ons idee om die maximale dieptemaat West-Oost op te nemen, van die 22 meter? En dat specifiek voor de Boulevard de Fassie en Prinses Beatrixstraat, Prinses Marijkenstraat en de Wiarder Beckmanlaan, om heel specifiek te zijn. En wat is de reden van die hoogtemaat van die 1818? Kan dit veranderd worden op de kaart en in de voorschriften? Dat was hem.
Dank u wel, mevrouw Ras. Ik ben blij dat u de vragen nog even heeft samenvat. Hartstikke handig. Ja, ik wou meneer Zwart had ik contact mee. Zwart?
Ja, dank u wel. Allereerst denk dat zijn we van mening dat nota keurig is beantwoord en ook de opmerkingen die we hebben geplaatst in de vorige commissie bestemmingsplannen, die zijn goed doorgevoerd. Dus daarvoor ons compliment. Weliswaar is er nog één omissie gevonden. Nou ja, die zal ongetwijfeld worden hersteld. we willen eigenlijk nu al een amendement gaan aankondigen. Misschien heel vreemd. Maar dat is een bepaalde reden. Er zijn meerdere zienswijzen eigenlijk ingediend op de huidige bowling. Die heeft nog steeds horeca 3 bestemming. Wij zouden daar toch iets anders gaan en willen zien. En om de juridische, het juridische proces in ieder geval goed te laten verlopen, kondigen we hem nu al aan, zodat daar in ieder geval ook met de betrokkenen contact kan worden opgenomen. Volgens ons is het zo dat op het op de bowling waar Horeca 3 rust al zeker 25 jaar geen Horeca 3 meer wordt gebruikt als dusdanig en dat er alle bouwplannen die op dat perceel zijn ingediend altijd betrekking hebben gehad op Horeca 2, een restaurant en wonen. Wij zouden u willen verzoeken om in contact te treden met de betreffende eigenaren van het pand om te kijken of een wijziging van de bestemming mogelijk is van Horeca 3 naar een combinatie van Horeca 2 of combinatie met wonen. Maar in ieder geval dat de huidige eigenaar, die hebben daar nooit gebruik van gemaakt van Horeca 3, om die angel eruit te halen en dat op een goede wijze aan te passen. Uiteraard.
Ja.
Het heeft nu geen G2-bestemming, dus u zegt haal alleen dat tussen haakjes discotheek eraf en is het ook goed. Dat is wat u vraagt, of niet?
Nee, laat ik zo zeggen, je zal het in samenspraak met moeten doen. En mogelijk is Horeca 3 degraderen naar Horeca 2. Ik weet niet of dat zomaar kan, dat zal uitgezocht moeten worden. Maar ik wil in ieder geval aangeven dat je in ieder geval breder moet kijken dan misschien alleen horeca op die plek. Omdat ook de eigenaar van het pand in de gedachte wat zij altijd in het verleden hebben ingediend aan bestemming of aan bouwplannen of proefblonnetjes altijd anders is geweest. En om dat te faciliteren misschien op die manier sturing te kunnen geven.
Meneer Van der Leyen.
Ik vraag nog even over dat juridische verhaal. U bedoelt, u zei 25 jaar lang niet gedaan. Wilt u van de wethouder een vraag van juridisch, als je zo lang niet je rechten uitoefent, dan heb je er geen rechten meer en mag de gemeente dat wijzigen als zij een andere bestemming vindt. Hè? Vroeger was dat 10 jaar, ik geloof nog 10 jaar. Dus als je 10 jaar niet het uitoefent, dan mag de gemeente zeggen, nou, we hebben andere inzichten, dus we gaan iets anders maken. Bedoelt u dat met juridisch uitzoeken?
Dat is één. Maar twee is dat daar wel in samenspraak met de eigenaren tot een bepaalde overeenstemming moet worden gekomen.
Dank u wel.
Dus dat zeggende over de bowling. Dus daar wachten wij graag op. Verder de situatie van de kiosken. Daar zien wij toch graag een goede oplossing voor. Zodat de huidige wijze van de creatieve terras op een goede wijze wordt afgedekt. En dat is naar ons idee zeker een verrijking voor de boulevard. En dat zou op een manier mogelijk moeten zijn. En ook daar komen wij mogelijk met een amendement. Als daar geen andere oplossing door de ambtelijke door de wethouder, door de wethouder voor wordt aangedragen. Verder komen we eigenlijk dan op het punt waterkeringen.
Blikje, meneer Van der Hoek, wilde u interrumperen?
Nee.
Oh, oké.
Bijna. Waterkeringen. Op een groot deel van de huidige bestemmingsplan rust nu een dubbelbestemming waterkeringen. Dat is logisch. Het is primaire waterkering en dat moet wettelijk aangegeven worden. Dus tot zover gaat het goed. Alleen als we dan het betreffende artikel erbij pakken, dan gaat er naar ons mening iets niet goed. We hadden het slot eraf gehaald nadat dat erg knellend zat op het dorp, Egmondenzee. Hebben wij dus blijkbaar met z'n allen, denk ik, dan dat artikel niet goed gelezen. En ben ik ook blij dat Bergen aan Zee op dit moment nog niet is aangenomen in de raad. Want ook daar staat datzelfde artikel. En ook daar gelden eigenlijk dezelfde problematiek. Artikel 22.2 zegt dat er geen gebouwen, dat er bouwwerken mogen worden gebouwd, maar geen gebouw zijn er. Dus om het even in de woorden van meneer Seiler te houden, dan hebben we het over duiventillen en tuinmuurtjes. Die mogen daar dus alleen worden gebouwd op die dubbelbestemming waterkering. En als u de kaart goed bekijkt, zit het, nou, dit plangebied zit denk ik voor, nou, 90% met die dubbelbestemming. Nou, de bouwhoogte van die bouwwerken, niet gebouw, geen gebouwen zijnde, mogen maar 3 meter zijn. Dat is niet hoog voor een woning. Maar ja, die mochten er al niet komen. Dus vervolgens wordt nog in het volgende artikel gezegd dat als daar wat wordt verbeterd aan de woning, mag dat dus vervangen, vernieuwd of veranderd van bestaande bouwwerken, dan mag dat alleen door gebruik te maken van het bestaande fundering. Oeps. Nou hebben we een bestemmingsplan waar we zeggen van u mag dit, u mag dat op uw kavel. En daar geven we dan bestemming wonen aan. En hoe maak ik nou iets daar als ik geen nieuwe fundering mag maken? Want ik mag alleen op de bestaande fundering. Dus hier gaat iets niet goed. Vervolgens staat er, maar dat is even een zijstapje, bevoegd gezag in 22.3. Kan een omgevingsvergunning afwijken. In dit geval zal waarschijnlijk worden bedoeld het Hoogheemraadschap in plaats van het bevoegd gezag die de omgevingsvergunning als zijnde gemeente afgeeft. Om maar in ieder geval op die laatste nog even terug te komen van die bestaande fundering, heb ik een studie ernaar verricht hoe dat nou precies allemaal zit. Het Nationaal Waterplan, dat als ik goed heb in 2010 is opgesteld, kent een ja-mits-zone. En dat geldt voor badplaatsen met bebouwde kern. Daar mag je wel bouwen. Dat mag je nieuw bouwen, maar je mag ook een nieuwe fundering neerzetten. Als we dat dan ook koppelen naar de beleidsregels van de keurontheffing, staat hier dat binnen de bebouwingscontouren van een kustplaats bebouwing in de kernzone is toegestaan zolang het zand in ieder geval in de afslagzone aanwezig moet zijn. Nou, datzelfde geldt dan ook voor de beschermingszone. Daar komen er opeens 2 andere termen bij, kernzone en beschermingszone. Dat stond ook bij de inspreker voor nummer 3. Dat was ook een van de redenen waardoor we werden getriggerd. De zone die nou volgens de nota als waterkering staat aangemerkt, zou betrekking hebben op de kernzone en de, moet ik het goed zeggen, de beschermingszone, landzijde. Die beschermingszone landzijde wordt op 2 manieren gekenmerkt. En dat is enerzijds door de lijn 50, de afslaglijn die 1 keer in de 50 jaar kan voorkomen en de afslaglijn 1 keer in de 200 jaar. Nou, die lijnen die zijn niet zichtbaar. De vraag is eigenlijk enigszins ook om, zeker in deze gebieden, ja, we hebben er 2 waar dat dan zo voorkomt, althans ook in Kamperduinen natuurlijk, waar eigenlijk moet het bestemmingsplan inzicht geven in waar die lijnen lopen. Nou, die lijnen zijn bekend, dat is berekend, daar zijn methodieken voor. In dit geval kon ik die helaas alleen die van Bergen aan Zee vinden. Die is opgesteld door Royal Harskoning voor de provincie Noord-Holland. Daar staan exact de lijnen in waar ze lopen. Als ik dan die lijn pak en dan ook die vergelijk met in dit geval de lijn zoals die dan voor het bestemmingsplan Bergen Zee ligt, dan ligt ook Bergen Zee compleet in die zone. Terwijl die lijn daar dus van afwijkt. Dus daarmee leggen wij gezien het Nationaal Waterplan en naar de beleidsregels van de keur, middels dit artikel 22, onze burgers een veel belemmerende regel op dan eigenlijk wettelijk, of naar de regelgeving eigenlijk van andere overheden kijkend, veel zwaarder eis op. En daarmee maken wij nieuwbouw niet mogelijk, of verbouw van een stukje aan je bestaande woning, niet mogelijk met deze regel. Dus dat zou feitelijk betekenen dat deze regel in ieder geval dusdanig zou moeten worden herschreven, dat die hetzelfde zou zijn als het beleid van het Hoogheemraadschap en het ministerie.
Dank u wel. Dit was een heel maar technisch verhaal.
Dat was,
verhaal.
Dat was
nummer drie.
Dat was de waterkering.
Oké.
Okay. Dus dat was even schrikken. Ik had hem, ja, wat ik al zei, we hadden hem liever eerder gemeld. Maar ja, we kwamen eigenlijk daar nu pas helaas achter. Verder is er eigenlijk al iets over die 10% regel gezegd. Maar die 10% regel klopt misschien ook niet helemaal. Want er staat namelijk ook dat je 10% mag afwijken van de maat. En 10% omhoog, 10% naar rechts en 10% naar links is meer dan 10% inhoud. Dus misschien dat de wethouder daar ook een antwoord op kan geven hoe dat 10% nou met die andere 10% aan elkaar te knopen zijn. Verder.
Voorzitter, toch even tussendoor, want ik moet straks ook een antwoord kunnen geven. Die laatste vraag, die snap ik niet.
Nou,
ik snap wel dat u iets wil weten over de 10%-regeling, maar ik weet niet precies wat.
Ja, de maten mogen afwijken met 10%. En als ik 10% naar links ga, ik ga 10% naar rechts en ik ga 10% omhoog, is mijn totale inhoud meer dan 10% gewijzigd.
U vraagt zich af of het mag worden opgeteld.
Nou ja, hoe...
Of er creatief kan worden boekhouden. Ja, of je creatief kunt boekhouden met de 10%. Dat is,
hoe zit dat nou?
Ja, oké.
Okay. Ja. En verder, de wens die net eigenlijk ook door een van de insprekers werd geuit met betrekking tot de strandpaviljoens. In hoeverre is die wens, mogelijk vanuitgaand dat zij daar onderling toch uit gaan komen. In hoeverre is ons bestemmingsplan zoals we het nu hebben neergelegd, biedt het ook de ruimte om straks dan eventueel die verplaatsing mogelijk te maken? Of moeten we dan straks alsnog inderdaad een postzegelbestemmingsplan laten opstellen? En dat was het even tot zover.
Wel. Eén woordvoerder even, ik wou even doorgaan. Nou, meneer Groot, heel kort.
Ja, ik heb drie technische vragen. Die heb ik van tevoren bij de beleidsmedewerker al aangekondigd dat ik die zou stellen. Ik wou vragen of de paraplu maatregel door de raad vastgesteld 30-6-1998, staat op pagina 7, inderdaad ook provinciaal is goedgekeurd, want dat staat er niet achter. En als dat niet zo is, hoe we dan met de in het verleden daarop gebaseerde beslissingen omgaan. Dan is mijn vraag, en dat vraag ik vooral aan mijn collega's, of we niet met elkaar van mening kunnen zijn dat de habitatrichtlijnen op de strook tussen het strand en de boulevard eigenlijk in conflict zijn met het uitgangspunt van een levendige boulevard, waarin het uitgangspunt van op zee kunnen kijken wordt belemmerd. Want bij elke keer als we de koppen eraf schuiven, dan moeten we dat onderzoek doen. En als we bij een wat uit de hand lopende wind onze betonnen afgangen moeten verleggen, dan zijn we verplicht om zo'n onderzoek te doen. We kunnen dat regime ook wat milder maken. Want ik denk nog niet dat er heel veel beestjes en plantjes zich daar, na al de honden die er langs lopen, veilig voelen. Dan. Dan heb ik nog een vraag over. Ik heb van diverse collega's gehoord dat ze wat problemen hebben met die bebouwingsdiepte van 22 meter. De boulevard is niet overal even breed in zijn huidige opzet. En als ik me goed herinner, was dat vroeger de maatstaaf om het bij zeeduinen wel toepassen en op andere plekken niet. Maar ik hoor graag van de wethouder of hij die mening deelt. Dan heb ik de oploop van de bouwhoogte. Daar zijn wij in eerdere instantie ook al een keer over verteld. Het is nu planologisch mogelijk dat het bovenste appartement op waar nu de verbouw plaatsvindt in de schaduwzijde van de overkant van de Emmerstraat terechtkomt. En dat was in het oude plan niet de bedoeling. En ik neem aan dat dat in het nieuwe plan ook niet de bedoeling is. Dus of u daar nog eens even heel nadrukkelijk naar wil kijken, dank u wel.
Kunnen wij deze laatste even nader aanduiden? U praat wel in hele lokale taal, sorry.
Als u vanaf de vuurtoren, zoals door de inspreker verwoord, dat oplopende gebouw ziet, dan is de laatste laag in die aaneengesloten bebouwing is hoger dan de eerste laag van het gebouw wat aan de overkant van Emmerstraat, dus aan de noordzijde ervan, weer is gepland. Wat dus fysiek kan betekenen dat continu in de schaduw van die laag staat. We hebben daar al eerder op gewezen dat waarschijnlijk verkeerd om is. Nou, er werd toen gezegd, daar gaan we heel nadrukkelijk naar kijken, maar op de plankaart staat het nog steeds zo. En ik denk inderdaad dat niet de bedoeling kan zijn van kwantitatieve bouw aan de boulevard.
Dus dat zijn die twee maten van 19 en 22?
Medendorp.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij vinden het een prima bestemmingsplan. Het is goed aangepast naar aanleiding van opmerkingen in de commissies. Al met al een goed doortimmend stuk voor onze waardering. Specifiek hebben we nog een aantal opmerkingen en vragen. En de eerste opmerking die sluit ook een klein beetje aan wat meneer Kraakman en wat andere sprekers zeiden. Gezien het aantal zienswijzen van de kant van de strandpaviljoenhouders en de opmerkingen over de evaluatie in 2012 van de strandnota in aanmerking nemend, lijkt het ons niet onverstandig om te overwegen het strand in de toekomst, en dat is bij ons dan wat een radicale standpunt, geheel te saneren om zo tot een eenduidige kavelgrootte te komen. De situatie zoals die nu is leidt tot allerlei misverstanden en ongelijkheden, welke een harmonieus gebeuren op het strand belemmert en de regelgeving onnodig ingewikkeld maakt. De vraag aan de wethouder is of hij een herindeling van de verpachte stukken strand in overweging wil nemen, waarbij aantekenen dat er, als er van een gedwongen situatie in het kader van kustverdediging sprake is, dat wel met elkaar zou kunnen worden gecombineerd. De tweede opmerking is zienswijze nummer 8. Het lijkt ons in het kader van innovatie en in het kader van ruimtelijke werking relevant om de aanvraag voor een uitschuifbaar terras te honoreren. Waarbij wij wel aantekenen dat dit uitschuifbare terras dan ook door de bevoegde instanties op deugdelijkheid zou moeten worden gekeurd. En al dan niet het toekennen van een vergunning daaraan moet worden gekoppeld. En we hebben een derde opmerking. Ergens in het stuk staat een verbodsbepaling over het verhuren van woonhuizen W1 en W2, nee, geloof ik, ten behoeve van recreatie. Wij zijn benieuwd hoe het college hiermee in dit wat dat betreft actuele gebied denkt om te gaan. Open en bloot worden vele huizen voor de verhuur aangeboden en niemand heeft dan ook maar een spoor van gedachte dat dat niet zou mogen. Sterker nog, er wordt al dan niet braaf toeristenbelasting betaald. De vraag van ons is dit een papieren tijger of overweegt de portefeuillehouder vrijstellingsregelingen dan wel handhavingsmaatregelen? De zienswijze 9 maakt gewag van het voornemen om meer strandhuisjes te plaatsen met per saldo hetzelfde oppervlak als het bestaande aantal. Deze aanvraag wordt niet gehonoreerd en met name afgewezen op basis van toenemende druk op het strand. Onze vraag is eigenlijk of men dit serieus meent of dat dit een verschrijving is. Wij zijn in ieder geval van mening dat dit nooit een afwijzingsgrond kan zijn, gezien de geringe verschillen in de aantallen bezoekers dat met zich mee zou brengen. En vinden verder het verzoek alleszins redelijk, indien het oppervlak van de nieuwe huisjes tenminste niet zodanig is dat men zich er nauwelijks in kan omkeren.
Omkleden.
In het antwoord op zienswijze van indieners 22 wordt gesproken over een vergunningspoort ten aanzien van overlast bowlingbaan. De opmerking is doorgestuurd naar handhaving en wij zijn benieuwd naar de stand van zaken. Tot slot een vraag over de aanvullende regeling die voor Bergen aan Zee op stapel staat betreffende tweede woningen via de oplegnotitie. In mijn optiek een poging om een soortement van Gordiaanse knoop door te hakken. Ik heb daarover gebeld met de ambtelijke staf. Ik communiceerden we al vaker mee. En men verzekerde mij dat die regeling ook voor Egmond aan Zee zou gaan gelden, althans voorgesteld zou worden. Ik vraag me af waar ik dat terug kan vinden, of komt daar opnieuw een notitie over? Dat waren zo de vragen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van der Hoek.
Dank u wel, voorzitter. Inmiddels zijn alle vragen al bijna gesteld. Over het geheel een zorgvuldig bestemmingsplan. Alle vragen zijn redelijk beantwoord. Dus wat dat gaat, onze complimenten. Wij vragen ons alleen af waarom de H3-bestemming gehandhaafd blijft bij de voormalige Boningbaan. Ons collega aan de overkant die heeft er ook al over gehad. En we vallen in herhaling. Als er dus ten aanzien van de kiosk van de heer Soukier, bereiden wij ook een amendement voor eventueel. Dan als laatste, openbare toiletten. Die zijn toegezegd, maar verder is daar niet verder op ingegaan. Of verder niet op gereageerd. Dank u wel.
Meneer Zeiler.
Dank u, voorzitter. Een omvangrijk plan, ook weer een ingewikkeld plan. En ik sluit me aan bij de complimenten voor de manier waarop dit ingewikkelde plan, of dit ingewikkelde gebied toch in één plan is samengebracht. We hebben eerder gezegd, we hadden het liefst voor heel Egmond en Zee één plan gehad, maar dat was duidelijk één bestemmingsplan te ver. Een paar vragen die over zijn gebleven. Er zijn door de insprekers natuurlijk weer allerlei zaken ingebracht waarvan je soms denkt, ja, wat jammer dat we dat niet goed geregeld kunnen hebben of niet goed afgesproken hebben. Maar dat zullen we altijd wel houden. Dus ik zal niet op alle insprekers ingaan en ook niet op alle zienswijzen. Ze zijn over het algemeen goed beantwoord, maar toch een aantal zaken keren terug en zijn opgevallen. En daar wil ik toch een paar opmerkingen en vragen over stellen. In eerste plaats over de plankaart. In het ranfooi van de plankaart staat een groot aantal functieaanduidingen en bouwaanduidingen. Die vind ik niet allemaal terug in de planvoorschriften. Daar staan bijvoorbeeld specifieke vorm van bedrijf 1 en 2 in artikel 3. Specifieke vorm van centrum 1 tot en met 4 in artikel 4. Maar specifieke vorm van recreatie 1 en 2 zijn niet beschreven. En evenmin specifieke bouwaanduiding 1 tot en met 6. Dat zou wel moeten, want er wordt in verschillende reacties op insprekers geantwoord op een verschuiving van bijvoorbeeld specifieke vorm recreatie 1 naar 2 en omgekeerd. Ik heb het niet kunnen terugvinden, misschien heb ik er overheen gelezen, misschien is er een bijlage die ik niet heb gekregen, maar dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Het moet wel beschreven worden. We hebben in een eerder stadium een discussie gehad over het meten van het pijl. De collega Ras heeft ook over het pijl al iets gezegd. Gemeten vanuit het hart van de weg. Het ging specifiek over het meten van het pijl bij Hotel Zuiderduin. Dat is gemeten, althans voor een deel van het hotel, vanaf het parkeerdek. Wij waren het daar niet mee eens. Dat is gehandhaafd. De vraag die er nu ligt is vooral een technische. Ja, meneer Groot, ik weet wat u misschien gaat inbrengen, maar laat me eerst de vraag stellen. Dank u, voorzitter.
Ja, om een misverstand uit de weg te ruimen, het pijl bij Zuiderduin is lang discussie geweest. En dat vindt zijn oorsprong in een gerechtelijke uitspraak. Dus niet in het vaststellen van, er is een gerechtelijke uitspraak die zegt dat in dat ingewikkelde plan daar het pijl is vastgesteld.
Ja, meneer Groot, voor deze toevoeging, meneer Zeiler, maar dit moeten we voor niet kennisgeving aannemen.
Ik was nog niet klaar. Mijn vraag is de omschrijving van pijl, zoals die in de voorschriften staat, voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen, de hoogte van die weg, in andere gevallen en voor bouwwerken de hoogte van het afgewerkte maaiveld, is dat wel een waterdichte omschrijving in dit geval? Dat is dus de enige vraag die ik stel. Dus even afgezien van wat er door de rechter is gezegd in een specifiek geval. Kunnen we hiermee inderdaad wegkomen wat Zuiderduin betreft? Dus helemaal of we het nou wel of niet mee eens zijn. Maar is dit afdoende zo omschreven? Dat is de vraag over het pijl. Dan wordt er in verschillende beantwoording van zienswijze iets gezegd over de ondergrond. En daar wordt over gezegd, de ondergrond is niet aangepast, maar de ondergrond is ook niet maatgevend, het is oriënterend. In één geval, inspraakreactie zienswijze 1, is de ondergrond wel aangepast. In andere gevallen wordt gezegd, het wordt niet aangepast, het is niet nodig, je kunt er geen rechten aan ontlenen. Het is een beetje onduidelijk, de ene beantwoording is welwillend, de andere is wat wegwuivend. Ik vind dat niet helemaal consequent. Ik denk dat iedere burger recht heeft om te weten waarom die ondergrond wel of niet is aangepast of zo in het plan staat als het erin staat. Dat is gewoon een kwestie van rechtszekerheid. Hebben we toch weer de kwestie van de strandpaviljoens bij Bergen en Zee, waar we niet aan toe zijn gekomen, ligt die vraag ook. Ik heb een beetje het gevoel dat we de zaken heen en weer aan het schuiven zijn. Bestemmingsplan, strandnota, vergunningen, evaluatiestrandnota enzovoort. Ik kan me voorstellen dat voor exploitanten onduidelijk is wat nou precies de norm is. Is het bestemmingsplan of is het de strandnota of is het die combinatie? En wat kunnen wij eraan doen om ook voor onszelf die duidelijkheid te scheppen of in ieder geval te handhaven? Er is gesproken over de kiosk en de creatieve oplossing van de uitschuifbare pui. We wachten met belangstelling initiatieven af, want ik ben het eens met de overzijde, er kan wat dat betreft innovatief worden gewerkt. En wie weet levert dat iets op waarmee Egmond aan Zee echt de voorpagina's haalt. En tenslotte, dat zal u niet verbazen, toch nog iets over de archeologische regimes. Ik zal daar niet zoveel over zeggen, want Egmond aan Zee is een van de duidelijkste kernen van deze gemeente. Het dorp heeft altijd op die plaats gelegen, voor zover wij weten, omdat er geen uitbreidingsmogelijkheden waren in dat woeste duin. De helft van het dorp is in zee verdwenen. De andere helft is dus inderdaad de historische kern, die is goed gewaarborgd. Wat mij verbaast, en ik zal die vraag donderdag ook stellen als we de betreffende monumentennota behandelen. Wat is het verschil tussen het niet mogen graven beneden de 35, beneden de 40 centimeter? Zo'n klein verschil, is dat afkomstig uit de wet? En zo ja, wat is daar de reden van die 5 centimeter? Een echte archeoloog zou zeggen, je moet helemaal niet roeren in de grond. Of als er een groen stuk grond, moet je één norm aannemen. Maar een verschil van 5 centimeter maakt feitelijk niets uit. Dat waren de specifieke vragen en opmerkingen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Zeiler. Meneer Van der Leij nog?
Ik heb nog een vraag. Er is natuurlijk een heleboel gezegd. Nou, inderdaad, een weerbarstig plan. En als ik zo de insprekers heb gehoord en ook de opmerkingen van de overkant, zijn daar nog wel wat vragen te zetten van in hoeverre het, maar goed, daar komt u waarschijnlijk straks nog mee, in hoeverre dingen nu niet uit vigerende plan zijn overgenomen. Dat is een beetje lastig. Tenminste, die 4 kwesties die er aan de orde werden gesteld, zoals diepte en 10% regeling en dat soort zaken. Ik heb ook nog wel een paar vragen die nog niet gesteld zijn. Dat gaat om de bestemming bij wonen 2. Naar aanleiding van de inspraak zet u daar de toevoeging bij van een recreatiebestemming, een appartementenbestemming komt erbij. En dan schrijft u in het artikel dat moet gaan om een bedrijfsmatige exploitatie. Zo staat het in het artikel en in uw reactie staat dat niet bij de zienswijze. Er staat gewoon, dus in de... Nou, in artikel 19, wonen 2, staat onder 19.1 lid D, ter plaatse van de aanduiding specifiek voor de verblijfsrecreatie, dat is bij in een woonhuis, dat is maar gewoon op één punt trouwens, staat dat er ook verblijfsrecreatie, en volgens mij is dat de toevoeging SRVA, zoals u die in de legenda noemt, die staat dan niet hier genoemd. Verder schrijft u steeds in de toelichtingen welke specifieke vorm van recreatie of bebouwing u bedoelt vanuit de toelichting. En dat is het woordje, tevens bedrijfsmatig geëxploiteerde verblijfsrecreatie. Dat staat ook bij die RVR. Daar snap ik het, want dat gaat om recreatiewoningen die dan als zodanig bestemd zijn. Maar het is een woonhuis waar recreatieappartementen in mogen. En ja, of je dat... Ik vroeg me vanaf, is dat bewust zo bedoeld hier, die bedrijfsmatigheid? Die verbodsbepaling van 18.42, om een woning tot recreatiewoning. Nou, er is al even gesuggereerd dat er een oplegnotitie voor Egmond aan Zee ook zou komen. Of het waar is, weet ik niet. Om gebieden of complexen of huizen geheel of gedeeltelijk vrij te maken voor ook recreatieve hoofdbewoning. En als dat zo is, is het dan gestoeld op historische gronden zoals bij Berg aan Zee? Of zijn er andere overwegingen? En is het niet handig dan dat we dat van tevoren als uitgangspunt bij een bestemmingsplan vaststellen? En nou, nu krijgen we ze misschien niet meer, omdat dit natuurlijk de kustzone is. Maar je kunt je afvragen, onze hele gemeente is een recreatiegemeente. Waarom alleen een badplaats en waarom niet in Egmond binnen? Dus bij wijze van spreken. Dus ik vind dat je daar algemeen beleid eens een keer zou moeten maken. Maar meer is mijn vraag, van, is er een historie aan verbonden zoals in Berg aan Zee? Dan de zienswijzes die zijn ingediend, die heb ik ook doorgenomen. En dan ten aanzien van zienswijze 2.2. Ja, dat is die strijd om die strandnota en het bestemmingsplan in de evaluatie. En ik dacht, is het mogelijk, maar ik hoor u graag uw mening, om een wijzigingsvoegdheid op te nemen in het bestemmingsplan voor het strand, dat het college een wijziging kan doorvoeren op basis van een nieuwe strandnota. Dus het bestemmingsplan blijft intact. Als er een nieuwe strandnota komt, dan kan het college op basis van de strandnota een wijzigingsbevoegdheid krijgen. Hoef je geen bestemmingsplan te maken en dan kan het. Is dat de mogelijkheid? Dan 2.6. Dat gaat over het bijgebouw. En dan schrijft u in de beantwoording. En volgens mij ontbreekt daar een woordje. Ik kon het niet zo goed lezen, want ik denk, die beleidslijn ken ik helemaal niet. Want u schrijft dat de beleidslijn binnen de gemeente is dat de aanduiding recreatie wordt opgenomen voor die percelen waar recreatiewoningen planologisch mogelijk zijn. Ik denk, die regeling ken ik helemaal niet. Want dan zou ieder erf. Maar. Of bedoelt u, of zegt u waarvan in het najaar geïnformeerd dat er een woning was? Of had daar het woordje moeten staan waar het nu planologisch figerend mogelijk is? Want
loof dat meneer Groot weer een toelichting heeft.
Beantwoording, wethouder Groot.
Gaat uw gang.
Nou, zet maar die pet nog niet op, want dat wil ik helemaal niet. Nee, we hebben natuurlijk ook vaak gesproken over waar wel en niet een recreatiewoning en reeds bestaande rechten dienen gehandhaafd te blijven. En in dit geval heb ik met u het gevoel dat het daar eigenlijk zou kunnen. En de wethouder knikte straks van niet. Dus ik denk, we hebben dat in meerdere bestemmingsplannen hebben we dat zodanig opgenomen.
Maar niet waar het zou kunnen, volgens mij hebben we opgenomen waar het. Volgens het beheersingsplan was. Ja. Want ik kan u in mijn dorp kan ik u. Laten we zeggen, van de 100 huizen hebben er 30 een oude rechten. Maar 70 willen het graag. Zoals het hier staat, denk ik. Nou, 70 mensen, want het mag.
We hebben het zo omschreven. Van waar het is het bij recht. En waar het mogelijk is. En of die rechten mogelijk waren, handhaven we die rechten. Zo hebben we het omschreven.
Dank u wel. Meneer Van der Leij. Ik
ga het antwoorden. Daarom kon ik niet zo goed snappen waar u het ongegrond achter. Dan 2.10. Inspraak 2.10. Daarin zegt u van, het feitelijk gebruik is al zo lang. Dat het niet meer een bedrijf is, alleen maar opslag. Maar ja, ik denk, er zijn meer dingen die al zo lang niet meer in gebruik zijn. De heer Zwart refereerde aan de disco. Dus ik vond dat een beetje ongelijkheid in het plan zitten. Dus kunt u uitleggen waarom u hier dan zegt van het feit gebruik en niet de oude bestemming is leidend geweest. Dus, en bij andere percelen neemt u het oude bestemmingsplan leidend en niet het huidige gebruik. Dan, bij de horecabestemming bij Van Spijk, om zo maar te zeggen, bij de opgang, daar staat een DH in, detailhandel. En die kom ik eigenlijk niet terug. Is dat een dubbelbestemming? Dat is eigenlijk mijn vraag. En waar is die op gebaseerd? Is die gebaseerd op het vergeerde bestemmingsplan waarschijnlijk? Maar. Dan 2.13. Nou, dat zei ik even. Daar spreekt u. U gaat consolideren van de huidige planologische situatie. Dat is de bekende discotheek. Dus dat vond ik in tegenspraak tot wat ik net zei. Dan bij 2.20. En dan, ja, dan schrijft u ook iets van, wij gaan die algemene uitgangspunten formuleren, dat de bouwvlakken vrij te hoog 15 meter diep zijn. En ik heb daar voor mezelf achtergezet, nou, de buren hebben het wel gedaan, dus helaas te laat zijn deze mensen. En denk ik van, tornt u jullie ook niet aan de rechten van het vigerend bestemmingsplan? Dat is mijn vraag. Want u schrijft, de gemeente vond het een onwenselijke situatie. De gemeente is van mening dat een hogere bouwhoogte het beeld van Egmond te veel aantast. Daarom is deze maximale bouwhoogte opgenomen, want er was geen maximale bouwhoogte. Dus dacht ik van, nou, deze mensen waren te laat. Is dat zo? Dan bij 2.24. Nou, het gaat over de Pink. Om daar dat te legaliseren, hè, wat tijdelijk was en wat blijvend moet worden. Wat dan wel wordt opgeknapt. En ja, daar heb ik altijd een beetje moeite mee, dat je dingen tijdelijk doet en dan later, dat is een beetje, ja, dat is, vind ik niet sterk vanuit de gemeente. U motiveert het wel, maar is daar nog een planschadeverhaal? Dat mis ik in het geval. En wie is dan aansprakelijk voor de planschade als die er zou zijn, als die wordt aangevraagd, omdat u nu een bestemmingsplanwijziging doorzet? En dan 2.27. Het gaat over die verschuiving van die rooigevellijn. En heeft u nou wel of niet verschoven met een meter? En hoe moet ik dat op de kaart lezen? Is het één rooigevellijn gewenst of is dat de bestaande rooigevellijn zoals die nu zit? Dat was mij niet helemaal duidelijk daarin. Dat waren de vragen.
Ja, oh, hebben we niet gehoord. Dank u wel. Wat denkt u? Een schorsing? Ja? Wat zegt u? Ja, 20 minuten schorsing. Dus u kunt even een wandelingetje maken. Ja, we hebben er niks aan als het niet goed gaat. wethouder is keurig op tijd.
Ik heb een nieuwe kant voor u neergezet.
Dames en heren, ik heropen deze vergadering. Het is inmiddels, gaan we een aardig eindje naar 10:30. Mijn voorstel is dat we de beantwoording van de wethouder heel rustig tot ons laten komen. En dat ik dan even een rondje doe of we doorgaan of dat we gaan uitstellen. Gaat uw gang.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Misschien om meteen aan het begin en ook om de voorzitter te helpen aan te geven dat er een aantal zaken, en dat zijn er best wat, naar ons idee toch even een oplegnotitie. Het waren vrij veel technische vragen ook, vrij gedetailleerd. En ik denk dat het goed is om een aantal van die zaken gewoon op papier te zetten, zodat iedereen het even rustig kan tot zich kan nemen. Er is in die zin geen haast en onnodige druk, lijkt mij de zorgvuldigheid niet ten goede komen. Ik zal dat zo duidelijk mogelijk aangeven op de plekken waar ik denk dat dat noodzakelijk is. Dat betekent ook dat, maar dat is uiteindelijk natuurlijk aan de commissie, het halen van 15 december voor de raad mij heel erg aan de krappe kant lijkt. Maar die inschatting kunt u straks zelf maken. Goed, allereerst de vragen en opmerkingen van GroenLinks. Allereerst wordt er gevraagd om beeldkwalitatieve randvoorwaarden. Dat kan ik volgens mij op twee manieren begrijpen. Allereerst de opmerking dat volgend jaar de welstandsnota wordt herzien. En in ieder geval nu het voornemen is om daar ook te kijken van op wat voor manier je eventueel kleur- en materiaalgebruik zou kunnen opnemen. Dat is natuurlijk een generiek document voor de hele gemeente, niet specifiek voor Egmond aan Zee. Er ligt geen... Ja, u vraagt eigenlijk volgens mij om een soort beeldkwaliteitsplan voor dit deel van de kern. Dat ligt er niet. Ik denk dat als u dat wel wilt, dat u dat dan moet vragen aan het college tijdens het debat in de raad. En dan zal ik er op dat moment op reageren. Ik denk in eerste instantie dat de welstandsnota gewoon handvatten zou moeten geven om de aspecten waar u het over heeft in voldoende mate te beschermen. De omzetting van bestemming van, u noemt een aantal bestemmingen naar GD2. U vreest daarvoor grootschaligheid door die omzetting van bestemming. Dat kan ik niet volgen. Er staan nu hoogtematen in het plan. Ik neem aan dat u het heeft over bouwvolume. Hè? Dus ik kan niet zo goed begrijpen waarom GD2 dan zou leiden tot grootschaligheid. Het lijkt me dat we gewoon hebben geprobeerd om, met de oude bestemmingen, die staan niet meer in het bestemmingsplan, maar daar hebben we de nieuwe bestemmingsplannen die we ook in de hele nieuwe cyclus gebruiken, geprobeerd zo dicht mogelijk de bestemming te benaderen. Ja, waarom GD2 dan zou leiden tot grootschaligheid, terwijl we gewoon dezelfde hoogtematen hebben opgenomen, is voor mij niet inzichtelijk.
Het is niet zozeer dat er dan meer volume mag zijn, maar meer andere activiteiten zijn mogelijk onder GD2. En dat kan een verkeersaantrekkende werking hebben, dat kan een ander soort activiteit in aansluitend aan woongebieden veroorzaken. Zeg ik dat? Ja.
U zegt het goed als u dat heeft bedoeld. Ja, dat is meestal zo in ieder geval. Is dat prettig. Dan nog, hè, want dat zou vragen om een vergelijking van de oude bestemmingen en de nieuwe bestemming. En dan ligt het volgens mij in de reden om daar richting de raadsvergadering in die zin werk van te maken. Dat u eigenlijk wilt voorstellen blijkbaar om een andere bestemming daar op te nemen. Welke dat dan precies zou moeten zijn, dat weet ik natuurlijk niet, maar dat is denk ik aan u. De 10% regeling, daar zijn een aantal vragen over gesteld. Ik denk dat het allereerst goed is om te benoemen dat die 10% regeling eigenlijk een regeling is waarin het college natuurlijk beredeneerd kan afwijken van de vastgelegde maten. En dat daarbij ook wel een aantal voorwaarden worden gesteld, hè, juist ook om zeg maar de karakteristieken van de kern te behouden. Dus dat kan niet maar zo gebeuren. Kan daarmee gesjoemeld worden, was geloof ik een vraag. Of zitten er mazen in het net? Kun je een soort optelsom doen? Nou, het zal duidelijk zijn dat dat niet de bedoeling van de regeling is. En volgens mij, maar dat is misschien een wat algemene uitspraak, valt er met elke regeling in ieder geval, kan er worden gezocht naar de mazen van de regeling. Dus ik ga ervan uit dat dit college, maar ook alle colleges na mij, op een verstandige manier met die regeling omgaan. Als u denkt dat dat misschien wat al te veel verantwoordelijkheid is voor dit of volgende college, dan moet u voor voorstellen om die regeling uit dit ene plan te halen. Dat is dan in afwijking van alle andere plannen waar u ons blijkbaar dat vertrouwen wel geeft. Maar goed, dat voorstel is natuurlijk aan u. Kom ik bij twee zaken die ik graag naar de oplegnotitie wil verwijzen. Dat gaat over de drie hele specifieke locaties waar wonen naar opslag is gegaan. En u vraagt er eigenlijk van, kan daar geen ontheffing van gebruik worden opgenomen in plaats van een andere bestemming? Daar kan ik op dit moment geen antwoord op geven en daar wil ik op terugkomen in de oplegnotitie. Dat geldt ook voor de dieptemaat van 22 meter. Dat is wel erg technisch en dat moeten we gewoon even goed uitzoeken. De 1818 maat, u was blij met de opmerkingen over het peil. Nou, goed om het voor, altijd een heikel punt. Zeker in bestemmingsplannen van Egmond aan Zee begrepen. U heeft een vraag gesteld over de 1818 maat, zal ik maar even zeggen, door een aantal. Wij denken dat dat ook een fout is. Voor de zekerheid gaan we dat nog even na en nemen dat ook in de oplegnotitie op. Als het gaat om de bowling, ik kom nu bij de vragen en opmerkingen van het CDA. Daar kan ik volgens mij twee dingen over zeggen. Allereerst is de laatste aanvraag, dat is een principeverzoek geweest van de eigenaar van de bowling. Dat ging specifiek over een restaurant en een discotheek. Dus het is niet waar dat er nooit een aanvraag heeft gelegen voor een restaurant of een discotheek. De oude bestemming die er in het plan stond is naar onze mening wordt het dichtst benaderd door de H3. Vroeger heeft er ook een discotheek gezeten. Mijn vrouw heeft er nog gedanst, heb ik mij laten vertellen. Dus het is, en ik geef toe, het is een tijdje geleden. Maar, nee, dat is wel een tijdje geleden. Maar we hebben het natuurlijk over de vraag of je dan inderdaad niet de rechten beperkt. Volgens mij is het algemene uitgangspunt bij al onze bestemmingsplannen. Dat het consoliderende plannen zijn. En dat je dus zoveel mogelijk de bestemming opneemt die het had. Even los van het bestaande gebruik. Kan dat anders? Kunnen we daar nog over praten met de eigenaar? Ja, dat kan natuurlijk allemaal wel, maar het blijft natuurlijk gewoon. We hebben een algemeen uitgangspunt voor de bestemmingsplannen. Je hebt een bestemming en die bestemming neem je nu over. Dus de vraag is of we dat willen doen. Wat ik wel kan uitzoeken, daar zou ik dan in de oplegnotitie, want dat is eigenlijk de vraag van de Partij van de Arbeid. Staat het ons vrij om, bijvoorbeeld als het 10 jaar op een bepaalde manier niet gebruikt is, dus het is al 10 jaar lang geen discotheek, om dan te zeggen, nou dan maken we er toch een andere bestemming van, omdat wij dat beter vinden. Dus maken we er een H2 bestemming van, zodat er geen discotheek, of we halen het woordje discotheek, de aanduiding discotheek weg. Of dat dan gevolgen heeft. Want dan heeft u ook in ieder geval de inschatting die u kunt maken inderdaad van nou vinden wij dan toch dat het moet worden beperkt. Vindt u dat er een goede oplossing moet komen voor het kiosk. Daar maak ik op dat u het niet eens bent met het standpunt van het college in de nota van beantwoording. U bent daar niet de enige in. Ik heb dat meer fracties horen zeggen. U heeft het over een creatief terras. De VVD had het zelfs over innovatief ondernemen. Dat is toch een soort terugkerend thema bij de VVD, valt me op. Het enige wat ik erover wil opmerken, en volgens mij is dat een kwestie die in de Raad aan de orde zou moeten komen, is het college heeft een standpunt ingenomen over de regeling, de vergunning die er is afgegeven voor de kiosk. Voor degenen die de voorgeschiedenis niet kennen, er is lang gesproken over het al dan niet realiseren van die kiosken. Daar is het nodig over te doen geweest en dan druk ik me echt zachtjes uit. Ik vind dat bij dat standpunt verdedigt het college erbij het neerzetten van de kiosk en de uitschuifbare bij ook wel wat creatief met de vergunningsregels is omgegaan. Nou, daar kunt u anders over denken. Ik hoor ook al allerlei mensen aankondigen dat er een amendement komt, maar dat is het standpunt van het college. Ik denk ook niet dat het zinnig is om daar nog verder op in te gaan. In de oplegnotitie, dat standpunt is volgens mij helder en ik hoor partijen die daar anders over denken. Dus ik denk dat we daar de discussie over aan moeten met elkaar in de Raad. Op het punt over de waterkering, daar kom ik op terug, maar daar kom ik versneld op terug. Omdat u ook verwijst naar het bestemmingsplan Bergen aan Zee, waarvan ik aan het begin van de avond een pleidooi heb gehouden om dat misschien toch gewoon op 15 december te bespreken. Dus u moet dat voor die tijd weten. Ik wil daar verder nu niet op ingaan. U heeft iets gevraagd over de 10%-regeling. Dan kom ik bij de strandpaviljoens, of het strandpaviljoen moet ik misschien zeggen, maar in algemene zin de relatie tussen het strandbeleid, de strandnota en het bestemmingsplan. Misschien even kort te reageren op op de inspreker ook, zoals uit de beantwoording blijkt, is er een poging gedaan om eruit te komen met alle eigenaren of met alle mensen op het strand. Dat is niet gelukt. Ja, en de vraag is nu inderdaad, denk ik, bij de gemeente van ja, wat gaan we dan er verder mee doen? Dus eigenlijk ook wat de inspreker zegt. Ik denk niet dat we dat in het bestemmingsplan moeten regelen en ook niet moeten willen regelen. Bestemmingsplan is conserverend van aard, hè, we willen dat nu gewoon vastleggen. En de inspreker heeft al twijfels over de vraag of wij ons bestemmingsplan gaan herzien als wij volgend jaar een nieuw beleid vaststellen. Nou, als er een aanvraag komt en we hebben nieuw beleid, dan zullen we dat moeten toetsen. En dan zullen we gewoon dan zullen we dat moeten aanpassen. Dus ik denk dat hij daar misschien iets meer vertrouwen in zou mogen hebben. Ik denk dat het ongewenst is voor degenen die misschien gevoelig zijn voor de suggestie om te gaan zitten wachten op de evaluatie van het strandbeleid. Totdat we dit bestemmingsplan gaan vaststellen. Het gaat gewoon een jaar duren. En we zijn niet alleen bezig in dit bestemmingsplan natuurlijk met de belangen van de mensen op het strand. Maar ook de belangen van heel veel andere mensen die niet op het strand wonen, maar wel vlak daarachter. Dus ik zou zeggen, laten we dit bestemmingsplan vaststellen. Als er uit de evaluatie van de strandnota, eigenlijk hebben we deze discussie met Berg aan Zee ook gehad, iets komt wat aanleiding geeft tot wijzigingen, dan moeten we dat gewoon gaan regelen. En dat doen we dan daarna.
Mevrouw Raas?
De suggestie werd gedaan van, kan er dan een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen? Verandert dat iets? Maakt het dat makkelijker? Of,
Daar kom ik zo meteen bij als ik de vragen van de Partij van de Arbeid ga beantwoorden. Maar dan krijgt u een antwoord. Even kijken, dan kom ik op de paraplu-maatregel uit, ik zeg het nu uit mijn hoofd, 98, dankjewel. Die is goedgekeurd. De habitatrichtlijnen had u het over. Kunnen we die niet wat milder maken? Was volgens mij uw vraag. Nou, dat is om allerlei redenen een heel onverstandig plan. Er zijn regels voor en ook allerlei andere bestuursorganen die daar iets van vinden. We hebben gewoon de regels uit het vigerend bestemmingsplan overgenomen. Dat is ook een algemene beleidslijn. U zegt dat dat misschien nodig is om wat meer levendige boulevard te krijgen. Nou, ik denk dat dat op zich een hele interessante principe kwestie is voor in de gemeenteraad. Maar de habitatrichtlijn, als we die zouden veranderen of wat soepeler zouden formuleren, dan zou dat inderdaad wel gevolgen hebben, maar ook gevolgen voor andere bestuursorganen die daar iets over vinden. Dus ik zou zeggen niet doen. Ik heb al toegezegd om op terug te komen op de diepte van 22 meter. En ik zal daar, we zullen daar ook de koppeling maken naar Zeeduinen. Is dat nou specifiek voor die locatie? En kun je daar zo algemeen iets van vinden? Het oplopen van de bouwhoogte. En ik heb hier geschreven Emmastraat, dat was een heel verhaal over een specifieke locatie. Daar gaan we ook in die oplegnotitie, want dat voert hier echt te ver. Ik kon al nauwelijks vinden waar het stond. En zo is het misschien de commissieleden ook afgegaan. De VVD heeft een voorstel gedaan, dat was nou in ieder geval een lekker radicaal voorstel, om maar het hele strand te saneren. Nou, u vraagt mij daar nu een uitspraak over te doen. Ik ben altijd gewend om snel een uitspraak van me te krijgen, maar vraagt wel heel veel van me, want dat is nogal een uitspraak. Zou ik vinden dat het college daar in ieder geval iets over zou moeten vinden.
Volgens in overweging mij, heb ik gezegd, in overweging.
Ik wil altijd alles in overweging nemen, dat weet u meneer Mededorp, maar om daar nu al inhoudelijke uitspraken over te doen, dat lijkt me voor enige onrust zorgen misschien. Dat zou ik in ieder geval zo laat op de avond niet willen veroorzaken. Ik denk dat het heel goed is om eens na te denken over, kijk, het valt ons natuurlijk ook op dat er veel gesproken wordt over hoe is het nou geregeld op het strand. Dat is ook wel onderwerp van discussie geweest bij het opstellen van een bestemmingsplan. Het enige wat we hier hebben proberen te doen in het bestemmingsplan is, we hebben een strandnota vastgesteld in 2007. Daar zijn afspraken in gemaakt en dat hebben we zo goed mogelijk vertaald in een bestemmingsplankaart. Niet meer, maar zeker ook niet minder. Dus als u het hele strand wil gaan saneren, dan stel ik voor dat u dat bij de portefeuillehouder die over het strand gaat neerlegt. En dan hoop ik dat hij dat ook in overweging wil nemen. Goed, ik heb al iets gezegd over het innovatieve karakter van de kiosk. U merkt terecht op dat bij de W1 en W2 bestemming een verbod staat op verhuren. En u vraagt zich af of dat geen papieren tijger is, omdat dat toch op grote schaal gebeurt. Ja, vind ik een beetje een moeilijk antwoord. We hebben het overgenomen uit het vigerend bestemmingsplan. Hè. Net zoals, ik herhaal misschien een beetje de discussie, het is een andere discussie, maar wel een discussie die ook speelde in Bergen aan Zee. Gaan wij daar nu op handhaven? Nou, in principe is het zo dat als wij dit opnemen in een bestemmingsplan en er komt een klacht binnen van iemand die zegt van nou, er wordt hiernaast gewoon verhuurd en dat mag helemaal niet, dat wij daarop moeten handhaven. Dat is nu ook al staand beleid. Het is niet zo dat wij beleid hebben, maar goed, we gaan het handhavingsbeleid nog herzien volgend jaar. Hè. Waar liggen de prioriteiten? Want zoals al vaker is gezegd, je kunt de capaciteit qua handhaving verdubbelen en dan heb je nog steeds meer dan genoeg werk, zal ik maar zeggen. Dus het gaat om prioriteiten. Maar het is nu al zo dat het niet mag. Dat hebben we weer in het bestemmingsplan opgenomen. En als iemand een klacht indient, dan zijn wij verplicht als gemeente om daarop te handhaven. Dus in die zin is het geen papieren tijger volgens mij.
Ik wil even interrumperen. Gaat uw gang.
We hebben net de belastingmaatregelen goedgekeurd waarin we in ieder geval de toeristenbelasting wat sterker bij de particulieren vandaan gaan halen. Dan vraag ik me echt af of we nu niet de zaak tegenstrijdig tegen elkaar vast gaan stellen.
Ik hoor hier een amendement van het CDA aankomen, maar dat wacht ik rustig af. Even kijken, dan heeft u over zienswijze 9 gezegd. Eigenlijk was volgens mij uw enige vraag of wij dat serieus meenden. Het antwoord daarop is ja. Alles wat er in de nota van beantwoording staat, misschien is dat enigszins overbodig om dat te zeggen, maar dat hebben wij serieus bedoeld. Dan vraagt u over twee specifieke zaken, wat stand van zaken is op het gebied van handhaving. Dat kan ik u op dit moment niet vertellen, maar daar komen we op terug in de oplegnotitie. Tweede woningen, de Bergen aan Zee discussie, dat is nergens te vinden. Dat klopt, want het staat ook nergens. Dat hoeft ook niet. Hè. Als je er niks van vindt, dan hoef je het ook niet op te nemen. Dat heet deregulering in VVD-jargon. D66 vraagt waarom H3 gehandhaafd wordt. Volgens mij heb ik daar iets over gezegd. Ze hebben aansluiting gezocht bij de bestaande bestemming in het vigerend bestemmingsplan. Ik heb het nu over de bodem. Ik heb ook aangegeven dat in de oplegnotitie zal worden uitgelegd wat er kan, zeg maar, qua andere bestemming, omdat er al heel lang geen gebruik meer wordt gemaakt van de H3 bestemming. Kiosk heb ik gehad. Het openbare toilet, ja, daar heb ik op zich niks over gezegd, maar daar wil ik in die zin nog wel iets over zeggen. Het college het standpunt innemen dat we de boulevard zoveel mogelijk willen onthouden van allerlei bouwwerken en dus ook van een openbaar toilet. Nou, ook daarvan kunt u iets anders vinden. Dan kom ik bij de vraag en opmerking van gemeentebelangen BIS. Dat waren een aantal vrij specifieke opmerkingen over de plankaart. Volgens ons staat het allemaal in de bestemmingen. Maar het is misschien goed om dat nog even gewoon ook ambtelijk te verifiëren of dat klopt. Mocht dat niet zo zijn, laten we er even van uitgaan dat het zo is. Ik bedoel, voor zover wij het konden nazoeken net, is dat zo. Maar mochten daar fouten in staan, dan moeten we dat natuurlijk gewoon wijzigen. En dan komt dat in de oplegnotitie terug. Het pijl bij het Zuiderduin is...
Pardon, meneer Zeilen wil even graag reageren.
Het staat er misschien wel in, maar het staat in een aantal gevallen die ik noemde behoorlijk verstopt. En het zou misschien bij elkaar gezet kunnen worden, zoals het ook bij die andere specifieke bestemmingen functieaanduidingen staat. Want in een aantal gevallen staat het samengevat in het eerste artikel, in een aantal gevallen staat het zo hier en daar verstopt. En het is voor alle duidelijkheid goed om al die specifieke zaken één keer bij elkaar te noemen, zodat het overzicht er is en je dat altijd makkelijk kunt terugvinden.
Dank u.
Ik stel voor dat we dat dan toch even in de oplegnotitie opnemen. Gewoon even een afweging, waarom staat het er zo in en is het met opzet verstopt of... Is daar misschien een goede reden voor dat het staat op de plek waar het staat? Nee hoor. Even kijken. Het pijl bij het Zuiderduin. Is dat een waterdichte omschrijving? Nou, er is een apart bestemmingsplan en dus ook een aparte aanduiding voor het pijl. Dit is ook gewoon weer de aanduiding die in het vigerend bestemmingsplan staat. En wij denken dat dat een werkbare omschrijving is. Waterdicht, daar heb ik net al iets over gezegd. Van ja, waterdicht bestaat al misschien wel niet in het leven. Maar we hebben al wel ons best gedaan om het zo goed mogelijk te formuleren. Dan is naar onze mening de ondergrond aangepast waar dat nodig is. Is dat gebeurd? En geven we alleen telkens aan, dat is het algemene punt, hè, we hebben het vaker over gehad, dat het in die zin geen, het heeft geen rechtskracht, hè, dus ook al zou het er verkeerd in staan, de ondergrond heeft geen juridische consequenties, dus de koppeling die u maakt naar rechtszekerheid, die is naar onze mening ongefundeerd. Nou, ik heb volgens mij iets gezegd over de relatie tussen de strandnota en het bestemmingsplan. Dat moet ik misschien niet herhalen. De vraag over de 35 en de 40 centimeter, die laat ik uitzoeken voor donderdag. Dan kan ik u daar donderdag een antwoord op geven, want dat is wel een hele specifieke vraag. Dan kom ik bij de vragen van de Partij van de Arbeid tot slot. Even kijken, de bestemming W2 had u een vraag over. Daar komen we op terug in de oplegnotitie. Ook een hele specifieke vraag. En gewoon even goed uitzoeken, wat staat er nou precies en wat heeft u nou precies gevraagd? Dat geldt ook voor, kijk even naast me, voor het volgende punt van het verbod dat zat opgenomen in 18.4.2.
Het is net iets overgezegd bij de heer Groot, hè? Zelfde.
Is dat zo?
Dat is hetzelfde. Okay. Dat is ook dat is
het. Meneer Groot blijkbaar de vraag duidelijk gesteld.
Het gaat om het verhuren van een woning.
Ik had niet begrepen dat het om dezelfde vraag ging. Maar als dat zo is, dan hoeven er in de oplegnotitie in die zin niet meer in op te komen. Het is duidelijk wat de beleidslijn is. Namelijk het mag niet, het mocht niet, het mag niet. En als er een handhavingsverzoek wordt ingediend, dan moeten we dus handhaven. Dat is wat er nu staat.
Meneer Van der Leij?
Ja, maar het gaat dus om het tijdelijk verhuren van je eigen woning. Is. Dat staat er eigenlijk in. Dus mijn buurman verhuurt zijn woning. Ik heb last van die huurders. Ik ga klagen dat hij het verhuurt en het mag niet. Het tweede was het permanent in gebruik nemen van een woonbestemming voor recreatiebewoning. En daar doelde ik nog meer op, hoe u dat wilt.
We komen erop terug. Ja, het lijkt mij namelijk dan het meest duidelijke antwoord. Want volgens mij, kijk, we proberen natuurlijk zoveel mogelijk dezelfde regels op te nemen als die we ook in andere bestemmingslanden opnemen. Dus dat is, ik herhaal nu volgens mij wat de algemene beleidslijn is. Maar ik stel voor dat we dat dan even op papier zetten. Dan is er het voorstel gedaan om misschien een wijzigingsbevoegdheid op te nemen, zodat we de zorgen van een van de insprekers over het ook daadwerkelijk aanpassen, zal ik maar zeggen, van de regels als we de evaluatie van de strandnota hebben gehad. En dat ook snel te kunnen doen, hè, niet weer met allerlei nieuwe procedures. De eerste reactie daarop is dat zo'n wijzigingsbevoegdheid moet verwijzen naar een reëel existerend document. Nou, de evaluatie van de strandnota is er nog niet, dus we denken dat het geen soelaas biedt. Maar het is geen slechte suggestie, dus we gaan even uitzoeken wat er kan. Dus we denken dat het op deze manier niet kan, maar misschien kan het op een andere manier wel, waardoor je inderdaad vrij snel na het vaststellen van die evaluatie gewoon zaken kunt regelen door middel van een collegebesluit, een vergunning, etc. Gaan we even uitzoeken. Dan het bijgebouw uit zienswijze nummer 6 en de recreatiewoning, zeg ik even. Een van de insprekers. Volgens ons spelen daar twee zaken. Allereerst denk ik dat er onduidelijkheid is over bij de indiener dat dit een conserverend bestemmingsplan is. Hè? Zoals die mevrouw zelf aangaf, er is nooit een recreatiewoning geweest. Die is ook nooit vergund. En mevrouw wil daar een recreatiewoning hebben, maar we hebben een conserverend plan. Dus wat we opnemen is gewoon het bijgebouw zoals dat daar stond. Dus dat betekent eigenlijk dat het verkeerde loket is. Ik kijk even of die mevrouw er nog zit. Nee. Maar er wordt meegeluisterd, zie ik. Dan zou mevrouw dus eigenlijk of een principeverzoek of gewoon een vergunning aanvraag moeten indienen. Dan is het wel zo dat het algemene beleid is dat wij geen nieuwe recreatiewoningen toestaan, zeg ik even ook weer in algemene zin. Dus dat kan, maar de kans van slagen is op dat moment klein. Dat is volgens mij de beste uitleg. Dus de beantwoording in de noten van beantwoording is, er heeft nooit een recreatiewoning staan, dus die kunnen we in een conservering plan nu ook niet gaan bestemmen. Dat zou namelijk afwijken van onze algemene beleidsregel. De formulering waarnaar meneer Van der Leij vraagt, hè, want u vraagt eigenlijk van wat staat er nou precies, want als dat zo is, dan Nou, dat is wel een hele liberale of ruime formulering. En ik denk dat dat komt, maar voor degenen die het niet kunnen meelezen, is dat misschien wat moeilijk om te volgen. Er staat het woordje of in de regel. Het gaat namelijk om twee dingen. Er is een inventarisatie gedaan en toen is er gekeken of het planologisch passend was in 2005. En dat is de lijst waarmee we werken voor het aangeven van de aanduidingen voor recreatiewoningen. Er staat het woordje of in en dat had het woordje en moeten zijn. En ik denk dat dan misschien ook de ongerustheid van de meneer Van der Leij weg is. Als dat niet zo is, dan hoor ik dat natuurlijk van hem in de tweede termijn. Dan gaat het over zienswijze nummer 10. Waarin u zegt, is het niet raar dat u bij de bowling wel de oude bestemming opneemt en bij nummer 10 niet. Met als argument dat het feitelijk gebruik er al heel lang niet meer bestaat. We komen er even op terug in de oplegnotitie. De eerste overweging is dat het wel gekoppeld is aan de specifieke bestemming op die locatie. Maar ik stel voor dat we dat even op papier zetten en ook kijken of we dat op een heldere manier kunnen uitleggen. De detailhandelbestemming waar u naar vraagt bij Van Spijk, dat is gewoon een figurerend bestemmingsplan. Nou, de discotheek heeft u iets over gevraagd. Ook weer in relatie tot zienswijze nummer 10 komen we op terug. U vindt dat de ping dat het niet al te sterk is. Nou, dat ben ik met u eens. Hè. Als je iets doet met artikel 17 en het is in principe voor 5 jaar... Het is gewoon in het verleden gebeurd, dan is het niet sterk. Maar de vraag is, je hebt nu eigenlijk 2 keuzes. Doe je het wel of doe je het niet? En wij zeggen van nou, verdien niet de schoonheidsprijs. Maar we stellen toch voor om het nu dan op een goede manier en dus ook definitief in het bestemmingsplan op te nemen. Zijn er mogelijkheden voor planschade? Volgens mij is dat altijd een mogelijkheid. En uw vraag specifieker volgens mij, bij wie komt dat dan terecht? Daar kan ik op dit moment geen antwoord op geven. Dus daar moet ik even op terugkomen. En dan... laatste vraag gaat over de rooigevellijn bij nummer 27. Ja, voor zover wij ook na nog een keer de kaarten te bekijken, is datgene wat er staat in de nota van beantwoording correct. En ik begrijp ook dat we daarover van mening verschillen met de inspreker. En misschien is het goed om daar gewoon nog een keer met de inspreker over te spreken, zodat we in ieder geval weten wat nou de feiten zijn en of we het inderdaad met elkaar oneens zijn of dat er over verschillende feiten wordt gesproken. Dat kan soms namelijk ook zo zijn. Dus ik stel voor, we hebben toch als de commissie niet besluit in ieder geval om het al op 15 december, 15 december in de raad te brengen, even tijd om dat te doen. Dan is dat in ieder geval uit de wereld, want het is een beetje, ik kan me voorstellen dat het voor de commissie een ongemakkelijk gevoel is dat wij zeggen nee hoor, het is 1 meter. En iemand zegt nee hoor, het is 2 meter. Ja, dat is even de vraag, is dat handig om dat op die manier te doen? Dus ik stel voor dat we dat bespreken, zodat in ieder geval de feiten helder zijn en ook de afweging voor de raad duidelijk kan zijn. Of u daar iets aan moet wijzigen in het bestemmingsplan zoals het nu voor ligt. Volgens mij heb ik dan, dat hoop ik in ieder geval, de meeste vragen gehad en alle vragen die ik niet kon beantwoorden doorverwezen naar... ongetwijfeld weer een lijvige oplegnotitie. Maar ook dat bent u inmiddels gewend.
Nou, ik persoonlijk wil u heel hartelijk danken voor de duidelijke beantwoording. Snelle beantwoording. Ja, natuurlijk. Even, meneer Medendorp, wilde u ingaan op het antwoord? Of?
Ik heb 1 antwoord nog niet gehad. En... Ik neem de wethouder niet kwalijk, want er zijn wel meer vragen. En ik had ook al gevraagd wat betreft wat ik noemde die Gordiaanse knoop. Waar ik dat terugvond in het bestemming, in dit plan. Dat stond er niet in. Dat was eigenlijk een beetje een aanloopje. Maar die aanvullende vraag was, of komt daarover een nieuwe notitie? En kijk, en daar draaide het feitelijk om. Dat ging over die oplegnotitie voor Bergen aan Zee, dat dan, of die ook gereproduceerd zou worden in Egmond.
Voor deze discussie, ik kan de wethouder alsnog een antwoord hierop geven, of viel die ook al, volgens mij viel die er al onder. Hè?
Ik probeer even de vraag duidelijk te krijgen, want er komt een oplegnotitie voor dit bestemmingsplan. Uw vraag is volgens mij, moet daar dan iets worden gezegd over tweede woningen, toch? Ja, exact, ja.
Dat is een andere... conform de opleggingsnotitie Bergen en Zee, waarin u zegt alle woningen van Bergen en Zee mogen gebruikt worden voor tweede huis, voor tweede woning. En toen zeiden we net eventjes in de pauze van, ja, als je dat voor Egmond en Zee gaat gelden, zei ik tegen meneer Groot, ja, misschien willen mensen wel heel graag een tweede woning vlak aan de rand van de duin in het bos. Dus waarom doen we dat niet voor de hele gemeente dan? Dat alle woningen als tweede woning gebruikt mogen worden, waarom alleen voor de badplaatsen? Dan krijg je een soort algemene discussie van wat willen we in deze gemeente?
Ja, volgens mij, maar goed, nu ga ik, ik stel voor dat ik dat dan in een oplegnotitie zet. Maar volgens mij is het zo dat er in Bergen aan Zee staat een verbodsbepaling om dat te doen. En in andere bestemmingsplannen staat de verbodsbepaling niet. En als er geen verbodsbepaling in staat, dat is volgens mij een algemeen juridisch principe, dan is er dus geen verbod en dan mag het dus gewoon. Dus goed. Ik stel voor, ik bedoel, we kunnen die discussie nu met elkaar voeren, maar... De discussie in Bergen aan Zee is opgestart omdat daar specifiek een verbodsbepaling in het bestemmingsplan staat dat mensen hun woning niet als tweede woning mogen gebruiken. Als je die eruit haalt, dan is er dus geen verbod om je woning als tweede woning te gebruiken, lijkt mij. Maar goed, u denkt daar anders over. Ik stel voor dat we daar in de oplegnotitie gewoon op ingaan. Kan dat?
Je kunt je woning op twee manieren als recreatiewoning gebruiken. Ik woon erin en ik verhuur hem tijdelijk. Dat mag niet. Want die verbodsbepaling 18.4.2e, die heeft dus twee werkingen. Eén, het tijdelijk verhuren omdat ik er zelf woon. Ik ben er zomaar 6 weken weg, ik verhuur hem. Mijn buren belast van die huurder en die gaan klagen bij u. En u gaat handhaven dat ik dat niet meer mag doen, want het staat in verbodsbepaling. En het andere is dat ik helemaal niet woon en dat ik hem gebruik als tweede woning. Dat valt onder dezelfde verbodsbepaling. En dat is in Bergen aan Zee ook aan de hand. En als we dat schrappen, dan stel ik voorschappen voor de hele gemeente.
We komen erop terug, want volgens mij was het laatst een stellingname of een interpretatie van wat er staat. En de vraag is of we het eens zijn met de heer Van der Leijnen, komen we op terug.
Dit waren de antwoorden. Wilt u nu een tweede termijn? Even kijken, want als we allemaal nu nog 10 minuten praten, zijn we een uur verder. En dat is te laat. We zitten natuurlijk ook aan een bepaalde tijd om hier het gebouw te verlaten. Dus dat wordt een beetje een gedoe. En ik vraag me af of de oplegnotitie niet ook nog eigenlijk, voordat die in de raad komt, besproken moet worden. Doen we dat altijd of niet? Meneer Groot?
Ja, nee? Ik denk dat we moeten stoppen. Maar ik ben wel nieuwsgierig naar de inhoud van de oplegnotitie. En ik denk dat die in ieder geval een tweede termijn... En een dialoog van ons mag verwachten. En wat mij betreft, hoewel de commissie bestemmingsplannen een specifieke commissie is, mag u in dit ene geval afwijken en dit, als het agenda technisch mogelijk is, aan een ARC toevoegen. Als dat tijdsmatig voordelen oplevert, sta ik daar op dit moment niet afwijzend tegenover.
Gaat uw gang, want iedereen mag een voorstel doen, om de beurt.
Nou, heel kort, ik zou zeggen, als de oplossing klaar is, laat het in het presidium bespreken of het dan een apart agendeerd moet worden dat het zo naar de raad kan. Laat het presidium dat beoordelen, toch niet?
Ik denk dat we toch een tweede termijn nog...
Wij hebben recht op een tweede termijn.
Meneer Mededorp, wilt u nu stoppen? Wilt u nog even doorgaan?
Ik ben voor stoppen.
Oké.
De helderheid begint het af te nemen.
Mevrouw Raas?
Buiten het feit dat we hebben recht op een tweede termijn, maar wensen we ook een tweede termijn? Hebben we die nodig? Dat kunnen we...
Ja, dat zien we natuurlijk ook na de oplegnotitie. Ja.
En dan ga ik mee met het idee van laten we dat in het presidium bepalen of hoe we ermee verder gaan.
Meneer Van der Hoek, dank je.
Ja, ook stoppen, maar het liefst een tweede termijn.
Meneer Van der Leij?
Ja, nou, ik heb op één vraag geen antwoord gehad, maar dat mag ook schriftelijk in opletten. Mijn vraag bij 2.20. En dan, ik denk dat die opletnotitie belangrijk is. En vooral als er veel amendementen komen, dan denk ik dat het handig is, die 4 punten van GroenLinks, als die niet beantwoord worden met een ja, begreep ik al dat er amendementen op komen. Dus als er heel veel amendementen worden aangekondigd, lijkt me dat je dat in een opletnotitie in tweede termijn moet even bespreken.
Meneer Zeiler?
Ik denk dat het verstandig is om de mogelijkheid open te houden op dit moment om nog een tweede keer hierover in deze commissie te spreken.
Ja. Ik denk dat we inderdaad een tweede commissie hierover moeten hebben. En ja, qua tijd zal dat dan toch eigenlijk op z'n vroegst pas in januari worden. Dus, wethouder, wat dacht u ervan?
Nou, ik vind het in ieder geval... Maar goed, daar gaat u natuurlijk zelf over dat u zich een tweede termijn en het recht daarop niet moet laten ontzeggen. Dat lijkt me namelijk onverstandig. Verder denk ik dat wij gaan proberen zo snel mogelijk de oplegnotitie te schrijven en ook door het college te laten vaststellen. En ik denk dat het inderdaad voor de hand ligt om aan te nemen dat er dan een tweede termijn komt in januari. En wat mij betreft is dat nog steeds gericht op een vaststelling in de raad van 2 februari.
Dit als afsluiting, onszelf heel goed in de hand houden dat het inderdaad een tweede termijn wordt en dat we geen zaken over gaan doen. Dit was mijn slotwoord. Wel thuis.